us remain standing just a moment while we bow our heads for prayer. Our gracious Lord, we are indeed grateful today for this privilege that we have.
Laat even een moment blijven staan en ons hoofd buigen. Onze genadige Vader, we zijn inderdaad dankbaar vandaag voor het voorrecht dat wij voor het komen van de Heer hier samen op aarde mogen bijeenkomen. Mogen we onze harten vandaag onderzoeken door uw woord. Mogen we zien of we in het geloof staan, opdat we gereed mogen zijn in de uren dat Hij verschijnt. Opdat we zullen zijn zoals de Schrift heeft gezegd, dat het zou zijn dat we samen met hen die ontslapen zijn, de Heer zullen ontmoeten in de lucht, om voor eeuwig bij Hem te zijn. Wij danken U voor de ware christelijke geest die nog steeds in de wereld is onder de mensen, dat zij U en Uw woord nog steeds geloven. Wij vragen Uw zegeningen over ons vandaag, dat U op elk van ons zult uitgieten wat wij van nodig hebben. Mogen wij bewaterd worden door Uw woord, opdat we mogen opgroeien tot bruikbare instrumenten in Uw handen voor deze laatste dag. Wij vragen het in de naam van de Heer Jezus Christus, onze grote herder, naar wiens verschijning wij uitzien. Amen. U kunt gaan zitten. Ik wil u zeggen dat ik het een groot voorrecht acht om deze morgen hier weer te zijn. Het spijt me dat we niet voldoende passende zitplaatsen hebben. Nu vanavond zullen we proberen om ook voor de zieken te bidden. Vanmorgen gaat het een beetje moeilijk. Ik zou vandaag deze boodschap op de band willen opnemen. Het scheen of de Heere zich hier met mij over bezig hield, een maand of twee geleden. En het is een lange boodschap. En ik heb er elders in de samenkomsten de tijd niet voor, omdat we daar maar 30 tot 40 minuten voor de dienst willen nemen. En omdat de mensen naar hun werk moeten en zo, vond ik het beter om mijn boodschappen kort te houden. Ze hadden daar niet de tijd om het op de band op te nemen, dus dacht ik dat ik het beter even kon wachten tot ik hier weer in de tabernakel zou komen, zodat ik het van hieruit kon opnemen. Het zal wel wat lang gaan duren, ik weet dat u staat, maar ik zal zo snel mogelijk voortmaken. U zult mij niet storen als u van plaats wisselt of wat ook meer, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen, omdat dit een speciale dag is waarop we gewoon deze opname maken. We ontvingen geweldig goede verslagen over wat de Heere ginds op het veld heeft gedaan, maar we zullen daar waarschijnlijk vanavond meer over berichten, dan zullen we er meer tijd aan kunnen besteden. En nu, we vertrouwen dat de Heere u alles zal zegenen. Ik weet dat uw harten vol vreugde zijn, omdat u uitziet naar de komst van de Heere. Het is met mijn hart hetzelfde. Het stroomt over van vreugde als ik de dingen zie die er gebeuren. En als de tweedracht tussen de naties zie, als we de gemeente zien in de toestand waarin ze is, de tekenen van zijn komst, zowel natuurlijk als geestelijk, wetende dat de tijd van zijn verschijning zo nabij is, dan vervult het ons hart gewoon met vreugde. Dan weten we dat we zullen worden veranderd een deze dagen. We zullen worden veranderd en niet meer de schepselen zijn die we nu zijn. Nu, ik geloof dat we, als ik het goed begrijp, ergens een telefoonaansluiting hebben, zodat deze boodschap ook naar Phoenix gaat en naar verschillende andere delen van het land. En ik weet het niet precies, het werd mij zojuist verteld voor ik binnenkwam. Nu we vertrouwen dat alle die ginds meeluisteren zich werkelijk kunnen verheugen, dat ze in een goede gezondheid verkeren en dat de heerlijkheid van de Heere op hen is. Nu, we zullen het woord van de Heere gaan openen. Waarvoor zijn we hier alle? Om ons erin te verheugen en er acht op te geven wat we zijn. We komen hier niet en zo iemand zal hier ook niet aanwezig zijn om alleen maar in deze hitte te willen zitten, vanwege het idee om hier gewoon maar te zijn. We zijn hier met één doel. En dat is om nauwer te wandelen met God. En dat is alles wat we kunnen doen. Geloven dat de Heer Jezus bij ons is. En we zijn hier om dichter naast Hem te gaan. Nu, deze hitte is een beetje zwaar voor mij. Ik ben een beetje gewoon geraakt aan de droge warmte daar ginds in Tucson. De hitte bij ons daar is veel heter dan hier, maar het is er droog. De vochtigheidsgraad is 1/20 van 1% misschien, in die orde van grootte, is bijna gelijk aan het leven onder een zuurstoftent. Hier zit genoeg vocht in de lucht. Het maakt echter dat je je zo'n beetje helemaal uitgewrongen voelt, zoals we dat vroeger noemden. Het is moeilijk voor u, ik weet het. Uw moeders met kleine baby's, voor hen die moeten staan, oud en jong, om zo samengepakt te zijn. We hopen dat God u rijkelijk gaat belonen voor uw opoffering. Ik heb begrepen dat ook broeder Roy Borders hier ergens is. Ik hoorde dat hij werd aangekondigd, maar ik vermoed dat hij misschien niet binnen kon komen. Hij is de organisator van de samenkomsten. We zouden nog willen afkondigen dat iemand die vroeger onder ons was, vanmorgen is heen gegaan om bij de Heere te zijn. Het is broeder Jackson uit Sturgis, Michigan. Niemand weet hoe hij precies is heen gegaan. Het ging goed met hem. Denkelijk hebben ze hem dood aangetroffen. Ik kreeg er niet alle bijzonderheden over. We zijn God erg dankbaar dat broeder Jackson een christen was. Ik heb hem verscheidene jaren niet gezien. Hij zat onder ons en was één van ons. God geeft zijn dappere ziel rust. Omdat het op die manier gebeurde, geloven we dat het misschien op de een of andere manier zijn tijd was om te gaan. De Heer heeft ons niet vooraf gewaarschuwd en ook hem niet. Hij is gewoon heen gegaan. Op die wijze is het gegaan. Ik wil zijn vrouw zo spoedig mogelijk als ik kan opbellen en haar ons leedwezen betuigen. We willen allemaal God danken voor zijn dapper christenleven en voor wat hij hier op aarde betekende en wel speciaal voor ons hier in de plaatselijke samenkomst. Nu, ik heb al aangekondigd dat er vanavond voor de zieken zal worden gebeden. Ik zal daar dan vanavond meer op ingaan. Nu willen we meteen rechtstreeks op het woord ingaan. Ook al omdat het zo overvol en heet is, ik wil lezen uit twee gedeelten van de schrift deze morgen, zodat u een kleine achtergrond krijgt over wat ik wil zeggen. Dan zou ik, als dat mogelijk is, graag zien dat broeder Sotman en de anderen de band nog even vasthouden. Ik zou hem graag eerst zelf willen horen voor hij uitgaat naar de mensen. Ik wil lezen uit Filippenzen 2, 1 tot 8, en uit 2 Korintiërs 3 en 4 en 6, we beginnen bij 6 en lezen in het vierde hoofdstuk van 2 Korintiërs voor een achtergrond. Nu in Filippiërs, het tweede hoofdstuk, zal ik eerst lezen. Voor het lezen laten we eerst bidden. Heer Jezus, uw woord is de waarheid. En in dit moeilijke uur waarin we leven, waarin natie opstaat tegen natie, en er pestilentie en aardbevingen zijn op vele plaatsen, en de harten van de mensen het bijna begeven, dan zien we het teken aan de wand. Dat is in de natuurlijke sfeer, omdat heel de wereld dit kan zien. Maar we zien ook die geestelijke sfeer. En de grote geestelijke gebeurtenissen die zich daar afspelen, en we willen daar vandaag over spreken. Zegen uw woord in onze harten. We weten dat er geen mens in de hemel of op de aarde waardig was om dit boek te nemen. Om de zegels ervan los te maken of er zelfs maar naar te kijken. Maar er verscheen er één, het geslachte, bloedende lam. En het nam het boek. En het was waardig en in staat om het te openen. O Lam van God, open uw woord voor onze harten vandaag. En vertroost ons. We zijn uw dienstknechten. Vergeef onze zonden, heren. En alles wat het woord ervan zou weerhouden om vandaag met grote kracht en invloed door te werken in onze levens. Neem dat weg, heren. Neem elke hindernis weg, opdat wij volledig de toegang zouden hebben mogen tot al de zegeningen die ons beloofd zijn in uw woord. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Filippenzen 2. En indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult men blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed, en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar dan iegelijk zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelde zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Laten we nu 2 Korintiërs, het 3e en 4e hoofdstuk, opslaan. We zullen beginnen met het 6e vers en lezen door tot en met vers 3 van het 4e hoofdstuk. Die ons ook bekwaam heeft gemaakt om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid is geweest, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet wordt gedaan. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is die geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij alle, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Daarom, terwijl wij dan deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Mogen de Heer zijn zegeningen geven op het lezen van zijn woord. Nu, ik vertrouw dat God u het onderwerp van deze morgen zal openbaren. Zoals elke keer als u de banden neemt en luistert, ik hoop en vertrouw dat u een geestelijk begrip hebt gehad van dat wat God probeerde over te brengen aan de gemeente zonder het rechtstreeks te zeggen, ziet u? Zie, we moeten dingen soms op zo'n manier zeggen dat het misschien de gelederen uitdunt. Zo zou het sommigen er misschien toe brengen eruit te lopen, sommigen zullen erdoor vertrekken, en anderen zullen het gaan overdenken. Maar dat wordt met een opzet gedaan. Het moet op die wijze gedaan worden. Wel zouden sommigen kunnen zeggen, bedoelt u dat God dat met opzet zoiets doet? Dat deed hij zeker, hij doet het nog altijd. Hij zei op een dag, toen hij duizenden om zich heen had, hij zei, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wat voor verklaring denkt u dat een arts of verpleegster of een fijn intellectueel iemand eraan zou geven als een man die zo'n bediening als hij had een dergelijke uitspraak zou doen? Wel, hij zou zeggen, vlees eten, dat is cannibalisme. Menselijk bloed drinken, die man is een vampier. Met andere woorden, hij wil dat wij kannibalen worden en vampiers. En zijn hele gehoor stroomde bij hem weg. En er was ook nog een vereniging van predikers bij hem, 70 gekozen mannen. Hij wendde zich tot hem en hij zei, wat dan? Indien gij de Zoon des Mensen daarheen zaagt opvaren, waar hij tevoren was. Nu, hij legde dat niet uit. Hij legde het nooit uit hoe. Paulus deed het later. Hij zei het gewoon, ziet u. En toen, met andere woorden, zei hij, wat zult u hiervan zeggen, prediker, wanneer u de Zoon des Mensen ziet opvaren naar van waar hij komt? Ongetwijfeld hebben die mannen gezegd, nu wordt het te erg. Wij eten samen met hem, we vissen met hem, we slapen met hem. We weten waar hij werd geboren, we zagen de wieg waarin hij werd gewiegd. En wat gaat hij nu beweren? Dit is een moeilijke uitspraak. En de Bijbel zegt, van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Ze verlieten hem. Toen had hij er nog 12 over. Hij koos er 12 en één van hen was een duivel, zei hij. Toen wendde hij zich tot hen. Er was niemand die kon uitleggen wat hij zojuist had gezegd. Hoe zouden ze zijn vlees konden eten en zijn bloed gaan drinken? En hoe zou hij opvaren naar waar hij tevoren was? Ziet u? Terwijl hij hier op aarde was, ze konden het niet begrijpen. Toen wendde hij zich tot de apostelen en hij zei, wilt u nu niet ook weggaan? En dat was het moment dat de apostel Petrus die geweldige verklaring aflegde. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Want wij zijn bevredigd. Wij weten zeker dat gij en gij alleen het woord des levens in dit uur hebt. Daar zijn wij van overtuigd. Ziet u, ze konden het niet uitleggen. U kunt geloof niet uitleggen. Het is gewoon iets dat u gelooft en dat is zo vast dat er niets anders is dat die plaats kan innemen. En ze wisten ook dat hij precies paste bij het woord dat was geschreven voor het tijdperk waarin zij leefden, het Messiaanse tijdperk. Wat konden ze doen? Teruggaan in die koude formele kerken waar ze uitgegaan waren? Ze zeiden, heren, tot wie zullen we heen gaan? Ziet u? Wij zijn er volledig van overtuigd dat gij woorden van eeuwig leven hebt. Ze konden het niet uitleggen, maar ze geloofden het. Ziet u? Jezus zei dat om zijn toehoorders eruit te wieden. Ziet u? Tot hij de juiste groep bijeen kon krijgen. En uit al die mensen waren er toentertijd slechts 11 die werkelijk begrepen wie hij was. Zij wisten dat hij God was en niets anders dan God. Nu, dat is mijn onderwerp deze morgen, om die God te openbaren, of beter gezegd, te ontsluieren. God heeft zich altijd in alle tijdperken verborgen achter een sluier. In alle tijdperken. Maar toch was hij al die tijd God. Hij bleef zich echter verbergen voor de wereld, om zich te openbaren aan zijn uitverkorenen, zoals de apostelen van die dagen. Het was God die daar in Christus sprak. Wel, het heeft altijd in de natuur van de mens gelegen om die God in natuurlijke vorm te zien. Altijd al heeft de mens hem willen zien. Hij vervaardigde dingen die er als God uit moesten zien. Zo aanbidden de Indianen de zon. Vinden we dat ze in Afrika met verschillende afbeeldingen van dieren doen. En heb je in het noorden, in Alaska, de totempalen. Het zijn verschillende afbeeldingen waarvan ze denken dat God daarin is. U zult zich herinneren dat Paulus daar op de Marsheuvel in Athene er eens over sprak. Hij zei hen dat ze bijgelovig waren met betrekking tot hun aanbidding van deze onbekende God. Ze wisten dat hij er was, zonder hem echter te kennen. Dit vinden we zelfs bij Job terug. Job wist dat er een God was. Hij wist het. Trouwens, er bestaat geen menselijk wezen dat bij zijn volle verstand is, dat niet weet dat er ergens iets moet zijn. Maar Job wilde met hem spreken. Nu zou ik graag willen dat u erop let welke vorm God verkoos om tot God te spreken. God was namelijk versluierd toen hij tot Job sprak. Hij was versluierd in een wervelwind, want hij kwam neer in een wervelwind. Gelooft u dat God nog steeds in de wervelwind komt om zich te ontsluieren? Er zitten hier verschillende mannen die bij ons waren toen hij onlangs in een wervelwind verscheen. Hij had het ons de vorige dag al eens gezegd. Broeder Banks Woekt was erbij toen hij zei: neem deze steen op, gooi hem in de lucht en zeg: zo spreekt de Heere, u zult hem spoedig iets zien gebeuren. Ik pakte de steen op boven op de top van de berg, gooide hem in de lucht. Toen hij weer naar beneden viel, deed dat een kleine wervelwind ontstaan, ziet u, door de zuiging. U moet iets doen om te maken dat er iets volgt. Zo nam Jezus een stuk brood en brak het. Toen vermenigvuldigde het vanuit het ene stuk brood. Hij liet water halen om dat in vaten uit te gieten. Elisa nam zout en liet dat in een schotel doen. Ook sneed hij een stok af en wierp die in het water. Het is om iets te symboliseren. In deze zin moest ik ook deze steen oppakken en hem in de lucht werpen. Neerkomend deed hij de wervelwind ontstaan. De volgende dag, we waren op een jachttocht, was er een prediker bij ons. Hij stond vlak bij me en vroeg: geeft de Heer u ook visioenen als hier gewoon buiten bent, broeder Brennan? Ik zei: jazeker, maar ik kom hier buiten gewoonlijk om te rusten. En op hetzelfde moment kwam een visioen. Ik zei tegen deze broeder, uw kwaal is dat u al een allergische aandoening in uw oog hebt. De doktoren hebben al een paar jaar geprobeerd om het te stoppen. Broeder Banks Woods zag eruit.
Ze zegt:
het was er een.
I said, what's your trouble? You've got an allergy in your eye.
Oh. Uw kwaal is dat u een allergische aandoening hebt in uw oog. Zet hier een verkeerde volgende. De doktoren hebben al een paar jaar geprobeerd om het te stoppen, maar ze konden het niet. Ze zeggen dat het uw oog eruit zal gaan vreten. Maar wees niet bezorgd. Heer Jezus heeft uw geloof beloond. Hij liet gewoon zijn geweer vallen. Toen zei ik: uw moeder heeft precies wat ze was en wat er met haar niet in orde was. Hij zei: dat is de waarheid. Het ontbrekende stuk. Broeder Boris, ik geloof dat hij nu buiten is, was meegegaan. En broeder Banks Wood en nog verschillende anderen, het waren er 8 of 10. En broeder Banks Wood, er naar uitkijkend wat er zou gebeuren daar op die berg, stond precies aan de andere kant, net ongeveer een halve mijl, 800 meter van de plek waar de 7 engelen verschenen waren, wat de reden was waarom ik hier wegging. Er werd toen gezegd dat ik teruggekomen zou spreken over de 7 zegels, en dat was net ongeveer 800 meter daar vandaan. Ook broeder Roy Robertson van de gemeente hier stond erbij. Ik vermoed dat u hier hem allemaal wel kent, omdat hij een oude veteraan was en ik wist wat er zou gaan gebeuren. Legde ik mijn hand op zijn schouder en zei: broeder Robertson, wees voorzichtig. Let op, er staat iets op het punt te gebeuren. Ik liep terug naar waar ik werd verondersteld te staan en uit de lucht kwam er een wervelwind met zo'n geweld naar beneden dat een kloof dat hij stenen 20 tot 25 centimeter doorsnee uit de top van de berg losrukte en ze 150 en 200 meter wegslingerde. 3 maal klonk een donderslag en daaruit sprak een stem. Ze stonden er allemaal bij. Broeder Banks, die hier aanwezig is, kwam naar me toe en zei: was dat wat u mij gisteren vertelde? Ik zei: jazeker, dit was het. Hij zei: en wat werd er gezegd? Wel, broeder Banks, ik zei: dat was alleen voor mij om het te weten, anders zou het de mensen in paniek brengen. Het bleef doorgaan, hij trok naar het noorden en een paar dagen later stuitte het op de oceaan. U hebt gezien wat er toen gebeurde rond Fairbanks, 2 dagen later op. Het was een oordeelsteken. Ziet u dat God nog steeds dezelfde is, maar als de mensen dit hadden geweten, had het hen in paniek gebracht, maar gebeuren ging het toch. Het moest gewoon gebeuren, de dingen die moeten gebeuren, zullen hoe dan ook gebeuren. Het zal toch gebeuren. Eens verlangde Mozes om God te zien, en God zei hem op de rots te gaan staan. En toen hij daar stond, zag hij God voorbij gaan. Zijn rug zag eruit als de rug van een mens. God was in een wervelwind, zoals hij bij Mozes kwam, toen deze daar op de rots stond. Ik vermoed dat u allemaal de foto hebt gezien, die werd gemaakt, toen we onlangs hier bij dezelfde rots stonden. Daarop ziet u dat licht, de engel des Heren, op dezelfde plek waar deze donderslagen klonken. Ze hangt daar nu weer op het mededelingenbord. Let op, Jehovah van het Oude Testament is Jezus van het Nieuwe Testament. Ziet u dat hij dezelfde God is, die alleen zijn vorm veranderde? Een baptistenpredikant, ginds in Tucson, zei mij onlangs, hoe kunt u zeggen dat Jezus en God dezelfde persoon zijn? Ik zei, wel, dat is heel eenvoudig als u slechts uw eigen gedachte erover loslaat en de Bijbelse zin ervan bedenkt. Het is precies hetzelfde wezen, God is een geest en Jezus was het lichaam waarin hij was versluierd. Begrijpt u dat? Ik zei, kijk, thuis, voor mijn vrouw ben ik haar echtgenoot. Maar ik heb een kleine dochter, Rebecca, voor wie ik vader ben. En ik heb een kleinzoon, zijn naam is Paul. En voor hem ben ik grootvader. Ik ben echtgenoot, vader en grootvader. Wel, mijn vader kan geen aanspraken op mij maken als haar vader of grootvader. Ze heeft alleen aanspraak op mij als echtgenoot. En mijn dochter kan geen aanspraak op mij maken als echtgenoot of grootvader. Zij is mijn kind, ziet u? Toch vertegenwoordigen alle drie titels dezelfde persoon. Ziet u, zo is het ook met God, Vader, Zoon en Heilige Geest, duiden gewoon op de aanspraak die een bepaalde bedeling om hem heeft. God is immer dezelfde, hij veranderde alleen zijn vorm. Let erop wat er staat in Filippenzen 2, vers 6 en 7. Daar zegt Paulus dat Jezus het goden gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar de gestalte, de vorm van een dienstknecht aannam van een mens. Nu, het Griekse woord dat daar voor gestalte wordt gebruikt, is amorphe. Ik heb gisteren de hele tijd geprobeerd om uit te zoeken wat dit betekende. Het wordt gespeld E-N-M-O-R-P-H-E. Ik spel het even, omdat ik het misschien verkeerd uitspreek. En ik spel het, dat als de tape uitgaat, dan weten ze het. In de amorfe, en het betekent dat hij zich veranderde. Toen hij op aarde kwam, dat Griekse woord duidt iets aan wat niet kan worden gezien, maar wat er toch is, dan nadat het veranderd is, kan het oog het waarnemen. Begrijpt u dat? Bedenk dat toen Elisa in Dothan was, zijn knecht al die engelen daar niet kon zien. En God bracht niet de engelen naar beneden, maar hij veranderde het zien van de knecht. Toen zag hij dat de bergen vol engelen waren, vol vurige paarden en vurige wagens, gelegerd rond zijn profeet. Zie, hij veranderde alleen zijn gezichtsvermogen, de zaak zelf was er reeds. Ik probeer u hiermee te zeggen dat God, die er altijd was, nu hier is. Het enige wat hij deed toen hij mens werd, was dat hij het, als het ware, zijn masker veranderde. Hij werd amorfe, hij veranderde zich van wat hij was tot wat hij is. Het is te vergelijken met een toneelstuk. Vanmorgen haalde ik nog iets aan over Shakespeare. Lang geleden schreef Shakespeare het toneelstuk Macbeth voor koning James van Engeland. Shakespeare geloofde niet in heksen, maar hij moest in het spel, omdat de koning er wel in geloofde, moest hij er heksen in opnemen. Daarom veranderden ze de rolverdeling. Becky moest in Carmen meespelen vanwege de school waar ze pas haar einddiploma haalde een paar weken geleden. Wel, daar speelde één persoon misschien wel drie of vier rollen. En om dat te doen, verwisselde hij steeds van masker. Nu eens speelde hij, als hij opkwam, het ene karakter en de volgende keer kwam hij op in een andere rol. Maar toch was het heel de tijd dezelfde persoon. Zo deed God ook. Hij veranderde zich van een vuurkolom tot een mens. Om zich daarna weer terug te veranderen tot de geest. Opdat hij in de mens mocht wonen. God handelende in de mens zoals hij werkelijk was. Jezus Christus was God werkend in een mens. In een man. Dat was wie dit was. Hij had zich veranderd. Hij was niet meer de vuurkolom. Die vuurkolom was in de woestijn een sluier geweest die God voor Israël verborg. Hoewel Mozes de vorm van zijn lichaam zag, was hij in werkelijkheid heel de tijd verborgen achter deze vuurkolom, de logos die van God uitging. Nu, we ontdekken dat God sinds Pinksteren niet meer handelt in een mens, maar door de mens heen. Ziet u, hij handelde toen in een man, Jezus, maar nu handelt hij door een mens die hij voor een bepaald doel verkozen heeft. God in de vorm van een mens. Hij veranderde zich van de gestalte Gods tot de gestalte van een mens. Hij kwam in drie namen, drie zoonsnamen. Hij kwam in de naam van Zoon des Mensen, Zoon van David en van Zoon van God. Drie zoonsnamen. Eerst kwam hij als de Zoon des Mensen, omdat hij een profeet was. Jehovah zelf noemde Ezechiël en andere profeten Zoon des Mensen. Jezus verwees niet naar zichzelf als Zoon van God, maar als Zoon des Mensen. Want ook hierin kan de schrift niet worden gebroken. Elk woord moet blijven wat het is. Niets kan gebroken worden in de schrift, zo geloof ik het. Dat het er staat op de wijze dat het moet zijn, niet omdat ik dat zo geloof, maar omdat het woord Gods is. Nu, als u de allereerste hoofdstukken van de Bijbel leest, in Genesis, dan ontdekt u dat alle ziekte, alle zorg, elk harteleed, alles wat menselijke wezens ooit ten kwade overkwam, gebeurde omdat één persoon één woord van God niet geloofde. Dat veroorzaakte dit alles. Dat leest u in het eerste boek van de Bijbel. In het laatste hoofdstuk, Openbaringen 22, zei dezelfde God: wie één woord hiervan afneemt of één woord zal toevoegen, zie, het moet woord voor woord precies zo blijven als het geschreven staat. Laten we gewoon iets kleins nemen als het haar van de vrouw. Nu voor mij, zolang ze dat doet, maakt mij niet uit hoe heilig ze is en hoe ze het ook doet, ze is nog steeds fout. Als ze korte broeken draagt en dat soort kleding, dat kan me niet schelen wat ze verder doet, hoe heilig, hoeveel ze ook mag zingen, hoe goed ze kan prediken en wat ze verder ook goed in leven leidt, het is nog steeds dat ene woord dat gebroken is. Het zal woord voor woord moeten passen. Niet alleen elke zin, elk woord. Eén woord. De Bijbel laat geen eigenmachtige uitleg toe. Het moet woord voor woord blijven op de wijze waarop het geschreven staat. Zo moeten we het geloven en niet alleen het geloven, maar het leven. Als we het niet leven, geloven we het ook niet. Dan zeggen we alleen maar dat we het geloven. Terugkomend op wat ik over de discipelen zei, ze konden het niet uitleggen, maar ze geloofden het hoe dan ook. Ze legden hun belijdenis af en leefden ernaar. Toen de rest van hen ervan wegliep, leefden ze erbij. Ze geloofden het. Dat is de manier, dat is de wijze waarop u het behoort te doen, ongeacht wat ieder ander ook doet. We geloven het en handelen er dan ook naar. En als u dat niet doet, dan gelooft u het niet. Let op. Waarom moest hij toen hij kwam komen als zoon des mensen? Omdat de Heilige Schrift zei dat hij als profeet zou komen. Mozes had gezegd, een profeet zoals ik ben, zal de Heer u verwekken. Daarom kon hij zich toen hij kwam niet de zoon van God noemen, omdat het die bedeling niet was. Hij was de zoon des mensen die profeteerde om te vervullen wat hij was. En die al de dingen openbaarde die waren gebeurd en die hadden uitgebeeld wat hij was. In die tijd was hij op aarde als zoon des mensen. Kijk eens naar de Canaanese vrouw die op hem toerende en hem toeriep, heb medelijden met mij, Heere zoon van David. Jezus kijkt zelfs niet op. Zij had geen aanspraak op hem als zoon van David. Zij was een heidense. Ze had er niet meer aanspraak op dan mijn dochter aanspraak op mij heeft als echtgenoot. Of dat mijn vrouw er aanspraak op heeft mijn dochter te zijn. Toch is ze mijn dochter als mijn vrouw. En ze is mijn dochter in het evangelie. Maar aards gezien heeft ze niet het recht om mij vader te noemen, ziet u. Nu merk op, deze heidense vrouw had dus niet het recht om hem zoon van David te noemen, maar de blinde Bartimeus wel. Ziet u, hij was een Jood. Nu, Jezus kwam daar als zoon des mensen. U moet weten hoe u deze dingen en deze woorden moet gebruiken. Denk u maar eens aan wat Hattie Wright zei over de werking van de derde fase van mijn bediening. U herinnert zich van alles wat ze kon zeggen, zei die vrouw precies het juiste. Zo zult u ook het juiste woord moeten zeggen, precies het juiste tot God moeten spreken. Merk op, nu, de eerste keer kwam hij als een profeet. En zij kruisigde hem, zijn eigen volk kruisigde hem. Hij kwam als de zoon des mensen. Toen hij daarna terugkwam als de Heilige Geest, was hij de zoon van God. Want God is een geest. Hij was de Heilige Geest, de zoon van God. Hij leefde door al de gemeentetijdperken als de zoon van God. Nu, straks in het duizendjarig rijk, zal hij de zoon van David zijn. Zittend op de troon van zijn vader David. Nu is hij nog niet de zoon van David. Bedenk dat ze hem er in het laatste Laodicea-tijdperk uitzetten. En ook dat hij volgens Lucas 17 opnieuw zou worden geopenbaard als zoon des mensen, de profeet. Om de rest van de schrift te vervullen. Ziet u, de schriftplaatsen passen volmaakt samen. Hij is de zoon des mensen, de zoon van God en de zoon van David. Wat betekent dat? Dat het steeds dezelfde God is. Amen. Die slechts zijn vorm veranderde. Amorfe. Het is slechts, hij verandert het gewoon. Het is voor hem als een groot toneelstuk waarin hij die rollen speelt. En toen hij kwam als de zoon des mensen, de profeet, herkende die kleine vrouw bij de bron hem, ondanks al haar zonden. Ze zei, ik weet dat de Messias komt, die Christus genaamd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Ziet u, zij herkende hem, want zij was een voorbestemd zaad. De anderen herkenden hem niet, want zij hadden niets in zich waarmee ze hem konden herkennen. Ze waren al om mee te beginnen in zonde. Voor elk bedrijf verandert hij zijn vorm. Toen kwam hij in de vorm van de zoon des mensen. In het tijdperk van de hervormers, van Wesley, Luther en al die anderen vroeger, ontdekken we dat ze in allerlei dingen verwikkeld waren geraakt. Precies zoals vroeger de Israëlieten, zozeer zelfs dat hij nu werkelijk als de Heilige Geest verschijnt in de laatste dagen in het Pinkstertijdperk. En zij het verwerpen. Zij deden hetzelfde als wat Israël deed. En wat doet hij nu? Hij keert weer terug als de zoon des mensen. En dan daarna als zoon van David. Ziet u hoe dicht we die tijd genaderd zijn? Zoon des mensen, zoon Davids en zoon van God. In het late der dagen zal hij, overeenkomstig Malachi 4, 5 en 6, en al de andere profetieën die betrekking hebben op dit uur, worden geopenbaard als zoon des mensen. Hij houdt zich dan niet meer bezig met de gemeente of kerken. Nadat ze hem eruit hebben gezet, hij staat er buiten en klopt aan de deur. Er bevindt zich daarbinnen nog wat voorbestemd zaad. Hij moet ze bereiken. God als mens heeft zichzelf ontledigd. We lezen in Joël 2 vers 28 dat hij zei, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. Let nu op het Griekse woord. Uitstorten. Of, ik mag dit fout hebben, maar u moet eens goed letten op dat ene woord dat ik kon vinden. Nu, soms hebben Engelse woorden een dubbele betekenis. Precies zoals we dat kennen bij het woord God. We zeggen, God schiep de hemel en de aarde. Genesis 1. Maar in de Bijbelse grondtekst wordt gezegd, in de beginnen schiep Elohim. Daar staat Elohim, maar in onze taal spreken we van God. Maar dat is in wezen iets anders dan Elohim, want het woord God kunt u ook voor allerlei andere zaken gebruiken. U kunt een afgodsbeeld tot God maken, u kunt uw piano tot God maken. U kunt dat met allerlei dingen doen, maar het woord Elohim kunt u dat niet doen. Dat woord betekent de in zichzelf bestaande, ziet u? Die piano kan niet in zichzelf bestaand zijn. En niets anders is er dat in zichzelf kan bestaan. Ziet u, net nu het verschil tussen beide woorden. Elohim betekent... Hij die altijd heeft bestaan, terwijl God van alles kan betekenen. Nu, als we hier lezen dat hij zichzelf ontledigde of uitschoot, dan denken wij, als we de uitdrukking uit zich vandaan gieten lezen, zoiets als dat hij overgaf. Dat wil zeggen dat er iets van hem uitging. Dat iets anders was dan hij zelf. Het Griekse woord kenos betekent niet dat hij overgaf, of dat misschien zijn arm eraf ging, of zijn oog eruit ging, of dat een ander iemand uit hem ging, maar dat hij zichzelf veranderde. Hij goot zichzelf uit in een andere vorm. Amen. Hij nam een ander masker. In een andere vorm. Niet dat er een andere persoon uit hem ging, die de Heilige Geest werd genoemd, maar dat hij was het zelf. Begrijpt u het? Hij goot zichzelf uit in de mensen. Christus in u. Oh, hoe prachtig, wat wonderbaar. Te bedenken dat God zichzelf in de gelovigen uitgiet. Hij was een onderdeel van zijn grote toneelstuk. Het was een deel van zijn drama dat hij dit zo deed. God zelf, heel de volheid, heel de Godheid was lichamelijk in deze persoon, Jezus Christus. Hij was God en God alleen. Niet een derde persoon of een tweede persoon of een eerste persoon, maar de persoon. God. Verhuld in menselijk vlees. En 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten aller twijfel, de verborgenheid en godzaligheid is groot. God, Elohim, is geopenbaard. G-O-D in de Bijbel. Zoek terug in de Bijbel en kijk terug naar wie dit oorspronkelijk verwijst. In het oorspronkelijk stond er Elohim. In de beginnen schiep Elohim. En Elohim, buiten alle twijfel, de verborgenheid van Elohim is groot. Want Elohim werd geopenbaard in het vlees. En wij aanschouwden hem. Elohim, versluierd in menselijk vlees. De grote Jehovah, die alle ruimte en tijd omvat, werd mens gemaakt. We hebben hem getast. Elohim. In de beginnen was Elohim. En Elohim werd vlees gemaakt. Woonde onder ons. Waarom? Zo zijn zijn wegen. Het zijn gedeelte van zijn toneelstuk. Zo zou hij het gaan opvoeren. Dat is zijn wijze van zich aan ons te openbaren. Als een andere persoon. Wij zijn sterfelijk en hij weet dat. En ons begrip is dat van sterfelijkelingen. Wij weten alleen als stervelingen. Verder gaat onze kennis niet. Wij kunnen alleen iets weten als onze zintuigen het ons laten weten. De rest moeten we geloven. We moeten zeggen dat er een God is. Of we hem nu zien of niet. Want we geloven hem hoe dan ook, zie. Want God zei het zo. Of iets er nu zoiets is of niet, we geloven het nog steeds. Kijk maar naar Abraham, hij kon die beloofde zoon niet zien. Er was zelfs geen teken van zwangerschap bij Sarah. Zelfs geen herstel van haar menstruatieperiode of wat ook. Maar toch, God had het gesproken. Alle hoop was vervlogen, haar schoot was dood en ook het leven in hem was vergaan. De stroom van zijn leven was opgedroogd en ook het leven binnen in haar. En toch twijfelde hij niet aan de belofte van God door ongeloof, maar was hij sterk. Hij offerde God lof, wetend dat hij in staat was alles te volvoeren wat hij had gezegd dat hij zou doen. Op die wijze zouden we ook vandaag dat woord moeten gaan geloven. Hoe het precies zal zijn, ik weet het niet, maar God zei dat het zo en zo zou zijn. En dat is voor mij voldoende. Wie is deze grote ongeziene persoon? Wie is deze die Abraham zag in visioenen? Vlak voor het einde al, hoewel dat hij al eerder had gedaan, kwam God, voordat de zoon kwam, tot Abraham. En manifesteerde hij zichzelf in het vlees in de vorm van een man. En zo manifesteerde hij zich in die eindtijd. Abraham had hem al eens in een klein licht gezien. Hij had hem in visioenen gezien, had zijn stem gehoord en had vele andere openbaringen. Maar vlak voor het beloofde zoon kwam, zag hij hem in de vorm van een man. Hij sprak met hem en zette hem vlees en drank voor. Dat was God zelf, versluierd in menselijk vlees. Dit maakte deel uit van Gods handelwijze. Op deze wijze openbaart hij het eeuwige woord zich aan ons. God Jehovah werd vlees. Precies zoals geschreven staat in Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. In het begin was Elohim. Elohim werd het woord. Het woord was Elohim en keerde terug tot Elohim. Ziet u? Het is steeds hetzelfde, maar het ontvangt zich gewoon als een attribuut. Het is als eigenschappen, attributen die in God zijn. Zo is uw gedachte een attribuut van u. In het begin was hij de eeuwige God, zelfs geen God. Hij was de eeuwige God, maar hij was geen God. God betekent een voorwerp van aanbidding. Hij was Elohim, de eeuwige, maar in hem waren gedachten. Hij wilde stoffelijk worden. Wat deed hij? Hij sprak een woord en dat woord werd gematerialiseerd. Stoffelijk gemaakt, wel, dat is het hele beeld wat u ziet van Genesis tot Openbaring. Er is niets fout. Het is Elohim die stoffelijk wordt, die zich materialiseert. Dat kan hij worden aangeraakt, getast. In het duizendjarige rijk is hij Elohim, gezeten op de troon, met al zijn onderdanen om hem heen. Alleen alle die hij voorbestemde voor de grondlegging der wereld. U kunt het vergelijken met iemand die klokken giet. De ene klok hoort weer anders te klinken dan de andere. Hij gebruikte daarvoor dezelfde materialen voor elk bepaalde mengsel van ijzer, staal, koper enzovoort, om te maken dat elke klok haar eigen klank heeft. Dat is de wijze waarop God het deed komen. Hij vormde ene tot dit, andere tot dat, dat hij precies kreeg wat hij wilde. Zo is hij het ook tot ons neergedeeld. God ontsluierde zichzelf tot hij neerdaalde in de vuurkolom. Verder deed hij het door de profeten heen en later in de Zoon van God. Dat was God, dezelfde God, die alles precies ten uitvoer brengt, tot volmaking, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Op dezelfde manier gaat hij het met de gemeente. Let erop dat hij zich door de eeuwen heen altijd zo al heeft geopenbaard door zijn profeten. En eigenlijk waren zij geen profeten, ze waren goden. God zei dat ook. Wat zij spraken was immers Gods woord. Zij waren het vlees waarin God was versluierd. Jezus zei zelf dat zij goden waren in Johannes 10. Hij zegt dat gij lastert omdat ik heb gezegd ik ben Gods zoon. Is er niet geschreven in uw wet ik heb gezegd gij zijt goden. Als hij een goden genoemd heeft tot wie het woord gekomen is, ziet u dat het God was die gestalte aannam in de mens, die profeet genoemd wordt. Het woord van de Heere kwam tot deze man, dus dat het in wezen niet de profeet die sprak. De profeet was de sluier, maar het woord dat hij sprak was God. Het woord van de mens zou nooit op zo'n wijze kunnen spreken. In wezen was het ook geen mens, het was God. Jezus was het woord van God in de vorm van een man. Hij werd als mens beschouwd. Hij had zijn vorm veranderd. Hij had alleen zijn vorm veranderd. Niet zijn natuur. In Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij veranderde dus niet zijn natuur toen hij kwam. Hij is altijd die profeet geweest. Het hele tijdperk door. Steeds het woord. Het woord. Het woord. Zie, zijn natuur kan hij niet veranderen, maar wel veranderde hij zijn vorm, zijn masker. Als mijn kind werd geboren, verander ik van echtgenoot in vader. En als mijn kleinkind wordt geboren, word ik grootvader. Maar ik verander zelf niet. Ik ben nog steeds het mezelf. Dan kunt u vergelijken met God, alleen de uiterlijke vorm verandert. De natuur veranderde me van een jonge man, via een man van middelbare leeftijd, tot een oude man. U veranderde slechts uw vorm. Zou u kunnen zeggen dat die jongen daar staat, 16 jaar oud, dat hij grootvader was? Hij zou het niet kunnen zijn, zijn vorm moet worden veranderd. Met een paar jaar is hij veranderd en dan kan hij geen grootvader zijn. Ziet u wat ik hiermee wil verduidelijken? Dat het heel de tijd dezelfde persoon is, God. Op dezezelfde manier openbaart hij zich aan zijn volk. Merk op, hij deed het in het tijdperk van de vuurkolom, daarin openbaarde hij zichzelf aan zijn volk. In het tijdperk van Jezus openbaarde hij zich aan zijn volk. Maar ook in het tijdperk van de Heilige Geest, als de Zoon van God, daarna als de Zoon van David, hij openbaarde zich altijd op die manier aan zijn volk. Dat maakt dat de mensen hem kennen, hij is versluierd achter iets, maar als u oplet, ziet u dat het steeds op dezelfde wijze gebeurt. Het is elke keer dezelfde natuur. God was versluierd in Jezus om het werk der verlossing te volbrengen aan het kruis. God is een geest. Hij kan niet sterven, hij is eeuwig. Maar hij moest een masker opzetten om deze dode rol te spelen. En hij stierf, maar hij kon het niet doen in zijn Godvorm. Hij moest het doen in de zoonvorm als zoon des mensen hier op aarde. Het moest in deze vorm geschieden. Toen hij terugkeerde op de Pinksterdag, was hij weer de zoon van God, ziet u? Begrijpt u nu wat ik bedoel? Hij moest in menselijk vlees geboren worden. Echter, zonder dat er seksueel verlangen bij betrokken was. En dat bewijst nog eens wat we verklaarden over het zaad van de slang. Ziet u, het was absoluut een seksuele aangelegenheid. Geen appel, maar seks. Zo moest het zijn. En merk op hier, als we naar die profeten van vroeger kijken, dan waren dat goede mensen, maar hij moest meer dan een profeet zijn. Daarom moest hij komen door maagdelijke geboorte. Om de vloek weg te nemen, om als het ware het tegengif te zijn, moest hij maagdelijk geboren worden. Ziet u wat ik bedoel? Dus het moet wel seks geweest zijn. Hij bewees het door de wijze waarop hij kwam. Het kwam niet door seksueel verlangen, maar door maagdelijke geboorte. En hij had zijn masker veranderd van Jehovah en Jezus, ten einde de rol van verlosser op zich te kunnen nemen in een drama wat zich daar afspeelde aan het kruis. Velen van u hoorden mij prediken over dat gezegde in Johannes 12. Heer, wij zullen Jezus willen zien, enige Grieken wilden hem zien. Nu, de Grieken waren geleerde mensen, het waren grote mannen. Ze hadden daarbij ook grote eerbied voor God. U herinnert zich hoe Paulus tot hen predikte op de Marsheuvel. Wetenschappelijk gezien waren zij het die in de wereld de toon aangaven. Het was een geweldig volk. Maar hun aanbidding en geloof berustte op de mythologie. En ze schreven boeken over kunst, bijzondere wijsbegeerten enzovoort. Maar toen ze hoorden over deze man die de zieke kon genezen en dingen kon voorzeggen die absoluut stipt gebeurden, kwamen ze in beroering en ze kwamen om hem te zien. Nu, let goed op, mis dit niet. Zie? Toen ze kwamen, zeiden ze tegen Filippus, die uit Bethsaida kwam, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus en nog een discipel brachten hen tot Jezus. Ze wilden Jezus zien. Maar let nu op de woorden die Jezus tot hen richt. Ze kwamen om te zien wie hij was, maar ze konden hem niet zien. Ze zagen alleen zijn vorm, want hij was in zijn tempel. God was in zijn tempel, versluierd in menselijk vlees. Let op, Jezus, dat deze woorden zijn. Voorwaar zeg ik u, in de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, ziet u? En dan blijft het op zichzelf, ziet u? Maar het uren kwam, zou spoedig komen dat ze de zoon verheerlijk zouden zien en dat hij van deze aarde op zou gaan. Tenzij de uren komen, zouden ze het niet in staat zijn om hem te zien, ziet u? Waarom konden ze Jezus niet zien? Hij was gemaskerd. God was gemaskerd. De Grieken wilden een God. En hier was hij. Maar ze konden hem niet zien vanwege de sluier. Dat is vandaag hetzelfde. Ze kunnen hem niet zien vanwege de sluier. Er is een sluier over hun gezicht. Jezus was gemaskerd voor deze Grieken. Let op wat hij zei tot hen. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf, dan blijft ze alleen. Ze waren gekomen om God te zien. Hoe? Ze konden hem gewoon niet zien. Ze konden niet begrijpen waarom ze dat in hem niet konden zien. Ze zagen een man, ziet u. Ze konden God niet zien, omdat hij voor hen versluierd was. Nu, houd het in gedachten. God was versluierd in een mens. Ze hebben misschien gezegd, geen mens zou deze werken kunnen doen tenzij dat God het is. Een mens kan dat niet doen. Hoe kan hier dan een man staan en worden de werken van God door hem gemanifesteerd, ziet u? Ze konden niet begrijpen dat God versluierd was. Hij was versluierd in een mens, zoals hij altijd werd versluierd. Hij was voor hen versluierd, want hij was in zijn menselijke tempel. God was in een menselijke tempel. Nu, wees u alsjeblieft heel voorzichtig nu, want hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Zie, God versluiert zich, hij verbergt en versluiert zich voor de wereld in een menselijk wezen. Hier stond God, de Grieken wilden hem zien. En Jezus zei, een graankorrel moet in de aarde vallen en sterven.
U moet sterven aan al uw ideeën.
U moet losmaken van uw eigen gedachten. Het was voor de discipelen precies hetzelfde. Ze konden niet uitleggen hoe ze zijn lichaam zouden moeten eten en zijn bloed moesten drinken. Maar kijk, zij waren al dood voor die dingen. Ze waren dood voor principes. Ze waren gestorven voor Christus. Ongeacht wat hij deed en of hoe groot ook de nederlaag leek die hij leed, ze geloofden hem toch. Hoe dan ook, ziet u, ze konden iets zien in die man die samen met hen at, dronk, viste, sliep en al het andere. Ze zagen in deze man die hier op deze aarde werd geboren, met hen rondtrok, met hen sprak, kleren droeg zoals iedereen, dat het God was. De Grieken konden dat niet zien, omdat hij voor hen in een menselijk wezen verborgen was. Let op zijn woord voor hen, tenzij deze graankorrel in de aarde valt, God versluit in de gestalte van een mens, hij verborg zich voor hun inzicht. Ze zagen slechts een mens, maar die voorbestemden zagen God. De een zag een mens, de ander zag God. Beide hadden ze gelijk. En het was God versluit in de menselijk versluit. Beide hadden ze gelijk, maar God gelooft in dat wat u niet ziet. U gelooft het hoe dan ook. God versluiert in een menselijk wezen. Hij woonde in menselijk vlees en dat vlees was zijn voorhangsel. Later werd dat voorhangsel gescheurd, opdat God geopenbaard zou mogen worden. In het Oude Testament, toen hij God was verborgen, toen hij troonde op de genadetroon door een sluier. Ook in het Oude Testament was God in zijn tempel verborgen. De mensen kwamen daar naar binnen en aanbaden, zoals wij hier. Maar bedenk dat er altijd een voorhangsel was. Amen, dat God verborg. Ze wisten dat God daar was, maar ze konden hem niet zien. Is het u niet opgevallen dat die vuurkolom daar nooit meer is verschenen? Is het u opgevallen? Er is geen enkele keer meer sinds die vuurkolom daar was. Het moment dat die vuurkolom achter dat voorhangsel ging, wordt er in de schrift geen melding meer van gemaakt, dat ze zich opnieuw vertoonde tot aan het moment dat ze Jezus Christus verliet. God was versluierd. Toen hij op aarde was, sprak hij, ik ben God uitgegaan en ik ga tot de Vader. Toen Paulus, na Jezus' dood, begrafenis en opstanding, op weg was naar Damascus, was daar die vuurkolom opnieuw. Wat was het? Hij was niet meer achter die voorhang. God zij geprezen. Het was voorbij dat hij daar achter dat voorhangsel was. Nu, waarachter was hij verborgen? Achter een voorhang van huiden, van dassenhuiden. Maar toen die voorhang werd gescheurd op de dag van de kruisiging, toen de voorhang waarin hij was verhuld werd verscheurd, toen kwam het hele verzoendeksel, de hele genadetroon in zicht. Nu, de Joden kunnen niet begrijpen hoe God genade kon hebben met een zondig en bedorven volk zoals wij. Maar zij konden ook deze ene niet zien die genade schonk, omdat hij verborgen was. Hij was daar binnen achter de dassenhuiden die voor de genadetroon hingen en hem bedekten. Als vroeger iemand binnenging achter die voorhang, betekende het onmiddellijk de dood. Amen. Oh, we zullen hierover nog iets gaan leren, als u het zult kunnen aannemen. Naar binnen lopen achter die huiden. Zelfs een van de priesterzonen probeerde het eens en stierf. Ga niet achter die voorhang. Waarom was dit? Omdat er tot op dit moment nog geen verlossing was. Potentieel was het er wel. In de beginsel. Maar alles wat alleen nog maar potentieel aanwezig is, is nog niet in de werkelijke zaak. Er was verlossing, maar de zonde werd bedekt, niet vergeven. Vergeven houdt in, ervan losgemaakt, afgescheiden en weggedaan, maar het bloed van schapen en bokken kon dat niet doen. Daarom was Jehovah verborgen. Achter een voorhang. Nu. En als iemand probeerde door te dringen achter dat voorhangsel, waarachter hij verborgen was, dan viel hij dood neer als hij probeerde binnen te gaan. Maar nu, sinds Pinksteren, sinds de kruisiging, werd die voorhang van boven tot beneden opengescheurd, opdat die generatie zou zien dat Jezus de God was die versluierd was. En toen hij op Golgotha stierf, zond God vuur en weerlicht en scheurde hij die voorhang van boven naar beneden, zodat het hele verzoendeksel volledig in zicht kwam. Maar ze waren te blind om het te zien. Zoals ook Mozes hier zei, Paulus zegt bij het lezen van Mozes, wanneer Mozes wordt gelezen, is nog steeds dezelfde bedekking over hun hart. O broeder, zuster, Dat overkwam de Joden toen die voorhang werd gescheurd, dat God volledig in het zicht werd gebracht, hangend aan het kruis. Hij was volkomen zichtbaar geworden, maar ze konden het toch niet zien. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heidenen hetzelfde is overkomen? O God, terwijl ze de gemeentetijdperken van de zonen Gods hebben gehad. Maar nu het voorhangsel van denominatie, van traditie en al deze dingen, die we hebben gehad sinds Pinksteren, gescheurd is, nu de kerktraditie gescheurd is, de dingen waardoor de mensen zeiden, de dagen van de wonderen zijn voorbij en God die voorhang heeft weggenomen, en hij volledig in zicht is gekomen, staan ze gereed om hem opnieuw te kruisigen. Dat is de waarheid. De ontsluierde God in het volle licht. Ze behoorden hem daar te hebben zien staan. Maar hij was te gewoon. Hij was een gewone man. Ze konden het niet zien. Zie, daar stond een man. Wel, zeiden ze. Van welke school kwam hij eindelijk? Maar bedenk, toen die speer zijn lichaam doorboorde. Toen die geest zijn lichaam verliet. De tempel. De offerkist werd omvergeworpen. De bliksem zweepte neer door de tempel en scheurde de voorhang. Wat was dit? Daar op Golgotha hing hun God. En ze waren te blind om het te zien. Dit bracht hem volledig in het zicht, maar nog steeds zien ze het niet. Ze zijn blind. Het was God versluierd in een menselijk wezen. U zult zich zeker herinneren hoe hij daarna terugkeerde naar Paulus en ook tot Petrus kwam in de gevangenis als de vuurkolom. Herinnert u zich dat? Maar in de laatste dagen wordt hij verondersteld opnieuw terug te keren. Er wordt verondersteld dat de vuurkolom terugkomt om de Zoon des Mensen te manifesteren, om het woord te horen. Zie? Om het woord te horen, om het licht te brengen. De tradities die er geweest zijn, zullen worden weggewist. Niet zal het kunnen stuiten. Het zal hoe dan ook gebeuren. God rukt gewoon die denominaties en tradities omver. Met welk soort geest zal hij doen? Precies zoals in het begin. Kijk maar naar wat hij deed in de dagen van Elia, in de dagen van Johannes. Wilt u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader? Want ik zeg u dat God bij macht is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ziet u, denk nu niet omdat ik hierbij hoor of daarbij. God scheurt het voorhangsel eraf. Zie, om te tonen wie hij is. Let op dat voorhangsel wanneer het hier nu scheurt, dan ontdekken we het. Eens was het zo, als een mens door dat voorhangsel ging, dan, dat hij plotseling stierf. Nu betekent de dood om er niet door te gaan. Amen. Als u dat voorhangsel van tradities niet kunt doorbreken, als u niet door de muur van denominaties heen brengt, om God te zien in zijn kracht, betekent dat de dood. Zoals het eens de dood bracht voor wie er binnen ging, zo betekent het nu de dood om er buiten te blijven. De troon der genade is volkomen zichtbaar geworden. Iedereen kan hem zien, want de voorhang is gescheurd. God zij geprezen. De hele genadetroon komt volledig in zicht. Hoe God genade kon hebben met vuile zondaars, zoals wij. Was een geheimenis, want hij verborg zich. Maar nu is het volledig duidelijk geworden, of volkomen zichtbaar geworden. Het werd geopenbaard door zijn woord. Het is altijd het woord, voortdurend. Het is God. Het woord ontsluit het. Als die mensen toch het woord van God hadden gekend in die dagen, dan hadden ze toen Jezus stierf de genadetroon gezien. Dan zouden ze hebben gezien wie hij was. Wie was het dan? Waarom scheurde die voorrang? Herinner u dat het de dood betekende om daar binnen te gaan? Niemand had het kunnen zien. Mozes had hem wel in een bepaalde gedaante gezien, maar het was een wervel. Hij zag de rug van een man, wel hier is hij opnieuw, dezelfde man. Zijn rug bloedt, wat betekende dit? God wilde hen de genadetoon tronen. God wilde hen tonen wie hij was. Daarom werd de voorhang in de tempel door de hand van God in de hoogte van boven naar beneden opengescheurd. God werd volkomen zichtbaar. Het was Jezus Christus die daar aan dat kruis hing, de genadetroon. En wat was het? De mensen waren te blind om het te zien. En nu zien we hetzelfde gebeuren. De tradities, hoe op de Pinksterdag was het woord teruggekomen in de vorm van de Zoon Gods. Maar in Nicea, Rome, begonnen ze te organiseren. Wat begon al gauw te gebeuren? Ze werden tot Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Pinkstermensen enzovoort. Het zijn georganiseerde tradities van mensen, zodat ze niet meer weten waar ze staan. Maar God zij geprezen, hij beloofde wat hij in de laatste dagen zou gaan doen. Hij zou zijn woord in alle onbedektheid tonen, het ontsluiten en het weer open voor ons stellen. Hadden ze slechts dat woord gekend, dan zouden ze hebben geweten wie Jezus was. Als iemand slechts het woord van God zou kennen, zou hij weten in welk uur wij leven en wat er gaande is. Maar vanwege hun tradities weigeren ze gewoon om naar dat woord te luisteren. Wat maakte dat de Joden het zagen? Wat? Men zou toch zeggen dat de Joden destijds werkelijk goed hebben kunnen zien wat er gebeurde, want de voorhang was opengescheurd. Het was opengescheurd met een reden. Wat is de reden van de opwekking die we nu beleven? Waarom zou ze zo voorspoedig kunnen zijn? Waarom zou ze zo gezegend zijn? Het maakt me niet uit hoeveel nabootsing erop gevolgd is, want anders ook. Toen Mozes uittrok, was er ook een gemengde menigte die met hem meeging. Maar waar is het voor? Het is Jehovah zelf die de sluier van God afneemt. Om het verschil te tonen tussen goed en fout. Wie zijn het nu? De Methodisten, de Baptisten, de Presbyterianen? Wie heeft er nu gelijk? Gods woord heeft gelijk. Laat elk mensenwoord een leugen zijn, maar een mijnende waarheid. God heeft geen uitlegger nodig, hij behartigt zijn eigen uitleg. Hij manifesteert het, dat is zijn uitleg. Het is God die zich ontsluiert. Oh, te zien hoe zijn machtige hand in ons midden deze dingen verklaart en dit alles doet. Vanavond heb ik daar nog meer over, hoe u moet letten op de hand van God, wat hij doet en hoe hij de dingen voor ons ontvouwt. De mensen zeggen, oh, dat is nonsens, dat is fanatisme. Er is niets mee aan de hand, dat is allemaal onzin. Dat is Beelzebul, dat is van de duivel, dat is waarzeggerij. Ziet u, het is hetzelfde als wat ze over hem zeiden. O gemeente en u predikers van het evangelie. Als deze geluidsband zal uitgaan, kunt u niet zien waar u leeft? Kunt u niet zien in welke uren we zijn gekomen? Waarin God zich openbaart, apart zet. Kijk, toen hij destijds de tempelvoorhang voor hen uiteenscheurde, dat ze God duidelijk zouden mogen zien, toen waren ze te blind om het te zien. Maar vandaag heeft hij hetzelfde gedaan. Hij heeft zijn woord duidelijk naar voren gebracht, zoals hij had beloofd. En elke belofte uit het woord ligt vlak voor ons, volledig zichtbaar. Maar weet u wat de heidengemeente doet? Hetzelfde als de Joodse gemeente. Ze is te blind om het te zien. Dat is alles. Maar het zal hun harten bezwaren, precies zoals het ook in die dag is geweest. Merk op. Het betekent nu de dood om erbij vandaan te blijven. U moet of door de voorrang binnengaan, of u zult buiten blijven. Hoe kon God genade met hen hebben? Let u er eens op, wat het eigenlijk was daar achter die voorhang, wat God daar openbaarde. Wat was daar achter die voorhang? Het woord. Wat was versluierd? Het woord. Wat was daar? Verborgen in de Ark des Verbonds? Het was het woord dat door die voorhang verborgen werd gehouden. En Jezus was dat woord. En hij is het woord. Maar de voorhang van zijn vlees verborg het. Vandaar verbergt een voorhang van tradities het woord opnieuw. Maar terwijl de traditie zegt het is zo niet, komt God en betuigt dat het wel zo is. Zonneklaar als met een donderslag spreekt hij zich voor ieders ogen uit. En toch missen de mensen het. God zij ons genadig. Wat een voorafschaduwing hiervan is Mozes. Hij komt uit de tegenwoordigheid van God met het woord van God voor het tijdperk. Let op, we zijn nu in Exodus 19. Mis dit nu niet. Exodus 19. Mozes komt van de tegenwoordigheid van God. Of 20 en 21. 19, 20 en 21. Mozes komt hier uit de tegenwoordigheid van God. Hij was het woord binnengegaan. Het woord werd geschreven. En daar, in de tegenwoordigheid van God, bij het woord, had hij het woord voor dat tijdperk gekregen. Voor elk tijdperk is er een woord. Toen Mozes terugkwam, straalde zijn gelaat. Ziet u, het woord was in hem, gereed om geopenbaard te worden en om uitgegeven te worden aan de mensen. God had het ware woord geschreven. En dat woord was bij Mozes. Onthoud dat hij bij Mozes was, gereed om te worden gemanifesteerd. Hij was het woord voor hen. Het was het levende woord dat in hem versluierd was. Mozes moest een sluier over zijn aangezicht doen. Waarom? Hij was dat woord. Amen. En totdat dat woord bekendgemaakt was, moest Mozes zich sluieren. Amen. Ziet u het? Waar het woord ook is, is het versluierd. Mozes had het woord. Maar bedenk dat Mozes, nadat het woord geopenbaard was, weer gewoon Mozes was, ziet u? Maar zolang dat woord in hem was om te worden uitgegeven, was hij God. Hij was namelijk Mozes niet meer. Hij had het woord van de Heer voor dat tijdperk. Niets kon hem aanraken. Totdat dat geëindigd was. Hij had het woord bij zich. Toen hij kwam, wenden de mensen het hoofd af. Ze konden het niet begrijpen. Hij was veranderd. Hij was een ander iemand geworden. Hij kwam met dat woord. Daarom leest u in de Bijbel dat hij een sluier over zijn gelaat deed. Want hij had het woord en hij was het woord voor hen. Nu kijk. Als Mozes. O, broeder, u zult dit als beledigend kunnen opvatten. Maar als Mozes, zoals Paulus hier zei in 2 Korintiërs 3. Als Mozes zijn gelaat moest sluieren met dat soort heerlijkheid over zich. Ziet u, omdat dat een natuurlijke heerlijkheid was, een natuurlijke wet. En als Mozes wetende dat die wet moest vergaan, maar de heerlijkheid was zo groot dat het de mensen verblindde, dus moest men een sluier over zijn gezicht doen. Hoeveel meer zal het zijn? Geestelijk verblinde mensen. Die heerlijkheid zou verdwijnen. Maar deze heerlijkheid zal niet vervagen. Ziet u? Mozes had de vleeselijke wet. Veroordeling. Er was geen genade, helemaal niets. Het veroordeelde je alleen. Ze kende geen vergeving. Maar waar we hier over spreken, dat had geen vergeving, dat vertelde je alleen wat je was. Maar dit geeft u een uitweg. En oh, wanneer dat woord wordt ontsluierd. Oh my. Welk soort geloof zal dat niet openbaren? Ook dat zal gesluierd moeten zijn. Het moet gesluierd zijn. Nu let op. En de geest is versluierd in een menselijke tempel. Hij spreekt alleen de natuurlijke woorden door een natuurlijke sluier. Nu, Paulus spreekt hier in deze zin over het geestwoord. Wij zijn predikers niet naar de letter der wet, maar bekwame dienaren naar de geest. Die geest neemt de letter en manifesteert haar. Dat was uitsluitend de wet. Je moest er naar kijken wat ze vermelden. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken. En al die andere dingen die je niet moest doen. Zie? Dat was waar je toen naar moest kijken. Maar dit is een geest. De geest die op het beloofde woord voor dit tijdperk komt. En dan niet twee stenen tafelen voortbrengt. Maar de tegenwoordigheid van de levende God. Niet de een of andere mystische gedachtegang of goocheltruc, maar de belofte Gods zelf, die er voor onze ogen wordt geopenbaard en gemanifesteerd. Achter welk soort sluier zal dat verborgen zijn? En als die wordt weggenomen, ziet u, toen de tijd was het zo geweldig dat heel het volk beefde toen zij Jehovah zagen neerkomen in deze vuurkolom. Toen de aarde begon te schudden, de berg rookte als een oven en al het andere dat er gebeurde. En als wie ook probeerde om tot die berg te naderen, die zou omkomen. Het was zo ontzaglijk dat zelfs Mozes zei, ik ben elk enkel vrees en beving. Toen deed hij alleen de berg schudden. Maar deze keer zal hij niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Wat zal dan deze heerlijkheid moeten zijn? Zoals die versluierd werd met een natuurlijke sluier, zo wordt deze versluierd met een geestelijke sluier. Probeer dus niet naar het natuurlijke te kijken, breek door in de geest en zie waar u zich bevindt. Kijk in welk uur we leven. Wordt het u al duidelijk? Het is een geestelijke sluier die over de mensen ligt. Als ze zeggen, ik ben methodist, ik ben even goed als wie anders ook, ik ben baptist, ik ben van Pinksteren. Beseft u niet dat dat een traditioneel voorhangsel is? Het verbergt God voor u. Dat zijn de dingen die u ervan weghouden om u te verheugen in heel zijn woord. O, zegt u, ik jubel het uit, ik spring op en neer. Maar hij zei elk woord. Eva gelooft alles op één woord na, ziet u. Het moet het volledige woord van God zijn, zodat de belofte voor dit uur wordt gemanifesteerd. Let op, terwijl we verder gaan. Ik heb hier heel wat over te zeggen. Ik heb ongeveer 20 bladzijden met aantekeningen, maar ik zal daar niet allemaal over spreken. Ik zal opschieten. Voordat Mozes het woord tot het volk kon spreken, werd hij gesluierd met een natuurlijke sluier. Nu, God moet zichzelf, zoals hij beloofde, versluieren in menselijk vlees. Begrijpt u het? God moet zichzelf versluieren in menselijk vlees en een geestelijke sluier over hen leggen, zodat ze zeggen, wel, ik ben dit en ik ben dat, ten einde tot de mensen te kunnen spreken. Wanneer die sluier, die een traditiesluier is, uiteengescheurd is, dan, dat wat ze zeggen, wel, de dagen van de wonderen zijn voorbij. Onlangs kwam een kleine baptistenprediker naar me toe, broeder Green. Hij zei, broeder Green, Branham, Er is één ding dat ik tegen u heb. U probeert de mensen... Het was ginds in de Ramadan in, toen we daar de samenkomst hielden. Hij zei, u probeert de mensen te laten geloven dat ze in een apostolische tijd leven. Om vandaag te leven alsof ze in een apostolische tijd leven. Hij zei, het apostolische tijdwerk hield op met de apostelen. Ik zei, is dat waar? Ja, antwoordde hij. Wie was de zegsman in het apostolische tijdwerk, vroeg ik. Hij zei, de 12 apostelen in de opperkamer. Ik zei, dan zou Paulus daar buiten staan. Ik zei, de zegsman was Petrus. En toen de Heilige Geest werkte en de mensen al die dingen zagen gebeuren, zei hij, wat voor u, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe zal roepen. En als hij nog steeds roept, dan is dat hetzelfde nog hier. Wanneer eindigt dan het apostolische tijdperk? Het apostolische tijdperk eindigt wanneer God ophoudt te roepen. Hij zei helemaal niets meer, pakte zijn hoed en liep weg. Ziet u hebt het woord nodig om het te doen. Het is het woord. Zoals Jezus tot Satan sprak, er staat geschreven. Dat is het, er staat geschreven. Zij Petrus zei dat het niet zou eindigen, maar dat het was voor zoveel als de Heer er riep. Voor hen zouden deze tekeningen zijn, ziet u. Nu zegt u, hij is opgehouden. Wanneer? Ik kwets u toch niet? Zei, oh nee, helemaal niet. Vertelt u maar verder. Ziet u dat Petrus zei dat het hier voor iedereen was die God ertoe zou roepen? Ze zouden al dezelfde apostolische zegen ontvangen. Dat is het woord van de Heer. Maar nu, die natuurlijke sluier. God het woord versluiert in menselijk vlees. Wat was het? God wat versluiert in Mozes. God was in Mozes gesluierd en de tegenwoordigheid van God was in hem. Het was zo volmaakt dat toen dat woord zo in hem was dat hij zijn gelaat moest sluieren. Hij was een betuigd profeet die het woord ontving en het hen doorgaf. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult dit, zie. Ten einde zijn woord aan die generatie te geven, versluierde hij zich in een menselijk wezen. Anders zou het woord zelfs de eruit geroepene hebben verblind. Ziet u? Zelfs de mensen daar die al uitgetrokken waren, konden deze aanblik niet verdragen. We vinden het in Exodus waar ze zeggen, laat Mozes spreken, niet God. Ziet u nu waarom de vuurkolom niet al te vaak verschijnt? Ziet u? God zei, dat zal ik doen. Ik zal een profeet voor hen verwekken. Amen. Ik zal er een voor u doen opstaan. En zo kwam hij, helemaal precies. Ik zal verwekken en hij zal het woord zijn. Hij zei, Mozes, als ze willen zien wat het woord is, dan zal ik neerdalen zoals ik u in de brandende braamstuk verscheen en die berg in brand stak. Teken, dan zullen ze zien dat u de waarheid hebt verteld. Ik zal hier op dezelfde manier opnieuw verschijnen in een vuur. Ik zal hier verschijnen en zo voor de mensen uw bediening betuigen en bewijzen. Dat is wat hij Mozes met zoveel woorden hier vertelde. Merk op, hij zei, nu, ik zal u gaan verheerlijken voor het volk. U vertelde hen toch dat ik u ginds ontmoet in die brandende struik, wel ik zal terugkomen met hetzelfde vuur en ik zal het volk laten zien dat u dat niet hebt gelogen. En het zal het zelfs wetenschappelijk bewijzen als u wilt, ziet u. Ik zal regelrecht neer gaan komen om hen dit te laten weten. Maar toen het begon te bliksemen, toen Jehovah begon met deze donderslagen te laten klinken, toen riep het volk, oh nee, 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 laat Jehovah toch niet spreken, want we zullen nog sterven. Ziet u, hij moest versluierd worden.
So God veiled himself in Moses.
Dus versluierde God zich in Mozes en gaf hij Mozes het woord. Toen daalde Mozes af en sprak hij het woord van de Heer met een sluier over zijn gelaat. Is dat waar? Jehovah versluiert in de gestalte van een profeet, want het zou absoluut... En God zei dat hij niet meer op die wijze tot hen zou spreken. Hij zou voortaan alleen tot hen spreken door een profeet. Dat is de enige wijze waarop hij het sindsdien zou doen. Dat is de enige wijze waarop hij ooit heeft gesproken. Dat is juist nooit op een andere manier.
Only Moses...
Nu let erop dat alleen Mozes het woord had. Het was geen groep personen die afdaalden van de berg. Het was niet een groep van hen allemaal Sadduceeën of Fariseeën. Het was niet een bepaalde secte of een bepaald groepje. Het was Mozes. God had één man. Hij kan niet twee of drie verschillende gezindheden hebben. Hij neemt één man. Mozes. Mozes had het woord. Mozes alleen. Zelfs Joshua had het niet. Niemand anders had het. Amen. Joshua was een generaal. Joshua was een bevelhebber van het leger, een gelovige, een christen. Maar Mozes was een profeet. Het woord kon niet tot Joshua komen, het moest tot Mozes komen. Hij was de profeet van dat uur, de hoofdprofeet. Merk op, het woord kwam pas tot Joshua toen Mozes was heen gegaan. Nee, meneer, God handelt met één tegelijk. God is één, ziet u? Nu, alleen Mozes had het woord, niet een groep. Kijk, God waarschuwde een ieder om niet te proberen Mozes binnen die voorrang te volgen. De nabootsers, ziet u? Of het nu man, vrouw, priester of wie anders ook was. Hoe godvruchtig of hoe eerbaar ze ook waren. Hij waarschuwde hen. Laat Mozes alleen komen. Als wie dan ook, zelfs een dier de berg aanraakte, moest hij direct worden gedood. Breek nooit door die sluier heen. Dat voorhangsel behoort aan één persoon. Die boodschap is één. Eenmaal per jaar ging één man binnen achter die voorhanger, gezalfd en klaargemaakt om binnen te gaan, maar hij kwam daar niet om het woord van daar naar buiten te brengen, hij kwam om bloed te offeren. Zelfs het daar naar binnen gaan om voor hem te treden, was slechts één man toegestaan, ieder anders stierf, ziet u. Nu sterven ze geestelijk, dit is een geestelijke sluier, dat was een natuurlijke sluier. Deze versluiering is geestelijk, toch blijft ze gewoon doorgaan met er doorheen te veranderen. U kunt ze nog zo waarschuwen om er niet achter te gaan, maar dan zegt ze, oh, dat weet ik wel, maar goed, ga uw gang dan maar. Dit wil maar één ding zeggen, herinnert u zich wat de laatste plaats in plaag in Egypte was voor de uittocht, was de dood. Zo is de laatste plaag op aarde nu voor deze uittocht, geestelijke dood, dan zullen ze worden gecremeerd en teruggaan tot het stof en zullen de rechtvaardigen op hun as treden. Het laatste is geestelijke dood, omdat het woord wordt verworpen. Nu, merk op. God waarschuwde iedereen om niet te proberen Mozes te volgen binnen die voorhang van vuur. Mozes zou een sluier moeten hebben om daaruit vandaan te komen. Hij ging als Mozes deze vuurkolom binnen, maar toen hij eruit kwam, was hij gesluierd. En hij was daar naar binnen gegaan, uit zijn tradities vandaan, de tradities der oude. Eerst keek hij naar de vuurkolom, maar nu gaat hij in de vuurkolom. Amen. En hij komt weer gesluierd tevoorschijn. Gods woord versluiert in de mens. Daar treedt hij naar buiten. Oh, ik zie het. Hij waarschuwde dat niemand anders het zou proberen. Niemand kan dat nadoen. U kunt dat maar beter niet doen. Zelfs als een priester, een heilig man, of hij nu kardinaal was, bisschop of wat anders ook. Als hij probeerde door die voorhang binnen te gaan, dan stierf hij. God waarschuwde hen. Er zal geen nabootsing van zijn. Zijn woord wordt geopenbaard aan één persoon, zo is het altijd geweest. In die zin dat God in ieder tijdperk een profeet zond met zijn woord, elke keer door heel de schrift heen is dat zo geweest. Het woord komt tot één. In elk tijdperk is dat hetzelfde, zelfs in de gemeentetijdperken is dat zo, van de eerste tot de laatste. Anderen hebben ook hun plaats, zeker. Maar blijf weg van die vuurkolom. Zie? Wat een les leren we hier. Kijk, ieder wil een Mozes zijn en iedereen, herinner u in dat opzicht wat Datan en de anderen daar tegen Mozes zeiden. Nu Mozes, wacht nu eens even, u doet te veel zelf. Er zijn hier nog andere mannen die God heeft geroepen. Dat was waar. Ieder volgde prima, zolang ze meetrokken. Maar toen probeerde één van hen op de voorgrond te treden. Hij probeerde de positie van God in te nemen, wat hij Mozes had gegeven. Doch Mozes was voorbestemd en verordineerd voor dat werk. En toen ze probeerden dit over te nemen, kwam er vuur neer, opende de aarde zich en werden ze er op hetzelfde ogenblik door verzwolgen. Ziet u, wees voorzichtig. Wees gewoon een godvruchtig christen die het woord gelooft. Blijf weg van die vuurkolom. Wat een les. Luister aandachtig, toen God de eerste keer in het brandende bos aan Mozes verscheen, was hij versluierd in de vuurkolom. Luister heel erg goed nu. Die eerste keer was hij versluierd toen hij Mozes verscheen. Verborgen in de vuurkolom, achter in de struik. Precies zoals hij achter die huiden verborgen is geweest, achter in de tabernakel bij het verzoendeksel, bij het altaar. Hij is altijd versluierd. Maar hier voor het volk gebruikte God dezezelfde vuurkolom om Mozes te rechtvaardigen. Let nu goed op. Maar hier voor de mensen. God betuigde hem door dezelfde vuurkolom. Mozes zei, nu let op. Laat dit goed tot u doordringen. Kunt u dit zien? Hij die oren heeft, die horen. Toen God Mozes riep voor zijn bediening, verscheen hij hem in een vuurkolom. Mozes ging tot het volk. En vertelde het hen, ze konden het echter niet geloven. Toch deed hij wonderen en tekenen, maar deze keer verscheen hij voor alle zichtbaar, wetenschappelijk controleerbaar. En omdat hij nu opnieuw verscheen in de vorm van de vuurkolom, was het een bevestiging van Mozes' bediening. Het was dezelfde God die eerder tot hem had gesproken, het zette de berg in brand. Hey, Gods eerste verschijning aan Mozes in de brandende struik geschiedde versluierd.
Toen voor het volk verstuiverde God zich opnieuw, wat dus tevens de bevestiging van Mozes betekende, door zich opnieuw met hetzelfde vuur te versluieren, door dezelfde vuurkolom die neerkwam, wisten ze dat ze nu alleen Gods woord konden gaan horen. Begrijpt u het? Het was gewoon het woord dat ze hoorden. Het was zijn stem, want Mozes was voor hen het levende woord geworden. Mozes, zie, God had trouwens de woorden die Mozes sprak al zo zeer betuigd. Hij had tot Mozes gezegd dat hij op weg moest gaan en dat hij met hem zou zijn. Niets zou voor hem kunnen standhouden. Hij zei, ik ben die ik ben. Mozes kwam en zei, u zult mij misschien niet geloven, maar God verscheen mij in een vuurkolom. En zei me deze dingen. Och, zei voorganger Farao, er gebeuren bij ons zoveel van dat soort dingen. Dat is een goedkoop goocheltrucje. Ik heb hier tovenaars die ook wel een stok in de slang kunnen veranderen. Kom hier, tovenaars. Ze kwamen en deden hetzelfde dingen. Mozes zag het, maar deerde hem niet in het minst. Hoeveel nabootsers daar hadden, maakte hem helemaal geen verschil. Mozes liet ze daardoor niet van zijn stuk brengen. Eerst kropen die slangen een poosje rond, maar toen at plotseling Mozes slang gewoon de andere slangen op. Waarom? Wel, evenals de apostelen u de dingen die gebeurden niet konden uitleggen, wist ook Mozes niet hoe God het zou gaan doen. Maar hij wist wel dat hij iets zou gaan doen. Herinnert u zich dat hij zei dat Jannes en Jambres weer terug zullen keren in de laatste dagen? Het zijn nabootsers die zelfs de uitverkorenen zouden verleiden indien het mogelijk waren. Matthäus 24, vers 24. Precies, zouden ze dezelfde dingen doen, dezelfde soort wonderen doen. Maar let op dat woord. Let op dat woord. De man die zegt dat hij de wonderen doet en nog altijd gelooft dat er drie goden zijn, zorg dat u daarbij vandaan blijft. Dan weten we dat het verkeerd is. Zoiets bestaat niet. Het woord. Zal Gods woord moeten zijn. In Genesis kwam het aan op één woord. Het staat hier dat niemand één woord mag toevoegen of afnemen. Het moet datzelfde woord zijn. Let op, de mensen hadden iets zien gebeuren. Mozes was gesluierd als een... Hij was een profeet en God had zijn woord bevestigd. Hij was daarheen gegaan. Er waren tekenen en wonderen gebeurd. Door deze dingen hadden de mensen zich afgescheiden, waren apart komen te staan en waren een gemeente geworden. Het woord gemeente heeft de betekenis in zich van ergens uitgeroepen zijn nadat ze uit de wereld waren geroepen en een volk waren geworden. Zie, toen maakte God zich aan hen bekend, omdat ze wisten, zodat ze wisten dat hij die vuurkolom was. Daarmee werd tevens Mozes' boodschap bevestigd. Als ze toen camera's zouden hebben gehad, dan hadden ze er vermoedelijk wel foto's van gemaakt, want alles stond in brand. Daar bewees God hen dat de boodschap juist was. De boodschap was op handen, er stond van alles te gebeuren, ze zouden nu worden uitgeleid. En voor dit uittochtvolk versluierde God zich zijn profeet. De mensen zagen, en ik denk nu goed na, dat iets met hem was gebeurd. Hij was nu anders dan de rest van de Israëlieten. Zijn boodschap was anders. Hij was anders dan de priesters. Hij verschilde met al het andere, ziet u. Hij was een ander iemand geworden. De mensen zagen dat er iets was gebeurd. God had zichzelf versluierd in zijn profeet om zijn woorden tot hen te kunnen spreken. Dat is wat hij had gedaan. Mozes was dat levende woord voor het volk. Versluierd door de vuurkolom. Het woord sprekend, dat later zou worden versluierd achter dassenhuiden. Het woord moest eerst via Mozes komen, ziet u. Mozes had het woord. Die woorden waren door God geschreven. Maar niemand kon ze uitleggen. Mozes moest ze eerst uitleggen. Waarom moest hij zijn gelaat versluieren? Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? Hier is het. We zouden het kunnen nemen en er van alles mee doen, maar het moet worden geopenbaard. En ten einde het te kunnen openbaren, moest God voor de mensen... Moest Mozes God voor de mensen worden? Dat is onzin, zult u zeggen. Maar waarom zei hij dan zelf tegen Mozes? U zult God zijn en Aaron zal uw profeet zijn. Ziet u nu waarom hij zich moest versluieren? Omdat God altijd achter een sluier verborgen is. Oh, begrijpt u het? Begrijpt u het? God is voor de ogen van de mensen verborgen. Jezus zei, ik dank u, Vader, dat gij deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt. Doch aan kinderen kunnen geopenbaard. Zij die willen leren, ziet u. Het was God die daar achter die voorhang verborgen was. Mozes versluierde zijn gelaat. Toen was Mozes het levende woord versluierd. Toen de mensen die vuurkolom zagen, zeiden ze, nu we zijn overtuigd. Maar laat Mozes spreken en niet God, opdat we niet sterven. En Mozes was regelrecht die vuurkolom binnengegaan. God sprak, ik zal niet meer op deze wijze tot hen spreken. Ik zal hen een profeet geven, ziet u? En dat is ook de wijze waarop hij het verder altijd heeft gedaan. Zo'n profeet moet dan altijd het woord hebben. Als hij gesluierd is met een traditie, dan werd hij nooit door God gezonden. Alleen als hij gesluierd is met het woord, zal God hem betuigen.
God legt zijn eigen woord uit. Mozes sprak ze uit en God interpreteerde ze. Amen. Mozes zei, de Heere zei het zo. En de Heere deed precies zoals hij gesproken had. En dat maakt het in orde. God zei, Mozes, je ziet dat de mensen het nu begrijpen. Zie, ik heb u de dingen getoond. Ik heb je betuigd. Het was God die zichzelf in deze profeet had versluierd om zijn woord tot de mensen te kunnen spreken. Mozes was de levende God voor hen, de manifestatie van het levende woord Gods. En daarin ligt de reden dat zijn gelaat was versluierd. En weet u dat hetzelfde vandaag versluierd is in een ware christen? Voor ongelovigen, ze zien die vrouwen met lang haar en dergelijke, en dan zeggen ze, kijk die ouderwetse tante eens, en als vrouwen hun lange haar van achter opsteken krijgen te horen, hey, ze heeft een lekker reserveband, het is voor hen allemaal versluierd. Ze zijn blind. Wel, zegt iemand misschien, ik heb een academische graad, het maakt me niet uit wat u hebt. U hebt nog steeds geen weet van het woord. Zeker. Oh, zeker. Oh, zegt u, dat zijn toch maar zaken van ondergeschikt belang. Oh, u kunt maar de kleine lesjes beter eerst leren. Oh, hoe zit het dan met die mensen die, hoewel ze zeggen versluierd te zijn in de tegenwoordigheid van God, toch de een of andere kerktraditie prediken? Oh, God zij een genadige die daar gaan toevoegen en afnemen en de mensen hun eigen onderwerpen en gedachten inspuiten in plaats van het woord van God te brengen. Ziet u, niet welk soort sluier dat is, ze hebben een kerkelijk sluier gekregen. Maar God scheurde die sluier wijd open. Zo beweren zij dat er niet zoiets bestaat als profeten. Dat er in deze laatste dagen geen apostelen en profeten meer bestaan. Er bestaat zoiets niet als goddelijke genezing. En er bestaan ook geen zieners meer. Ze zeggen, er bestaat niet zoiets als Marcus 16 in vervulling gaat. Het apostolische tijdperk is verleden tijd. Ze versluieren het voor de mensen. Maar meteen kwam God op het toneel met zijn heilige geest en met vuur. En scheurde die zaak van boven naar beneden open. God heeft die sluier verscheurd. Mozes was die sluier die het levende woord van God achter menselijk wezen verborg. Natuurlijk, het was de vuurkolom in Mozes die dat sprak, wat later zou worden versluierd achter vellen. Ziet u? Nu dat woord, het woord werd voortgebracht, toen werd het uitgeschreven, toen werd het daar verborgen en nog steeds versluierd. Want God was altijd in dat woord. Amen. Hij is het woord, altijd. Is hij in dat woord geweest? En dat is ook de reden dat dat woord moest worden verschuld. Oh, broeders, zusters, vat u het? Kijk, ziet u het niet? Het is versluierd geweest door al deze tijdperken heen in overeenstemming met wat God had gesproken, maar het zou ontsloten worden in de laatste dagen, dan zouden die 7 zegels worden verbroken. Dan zou alles wat er heel de tijd heeft plaatsgevonden in het gezichtsveld van de mensen komen. In het uur van de boodschap van de 7e engel, in dit laatste uur, zouden al de geheimenissen van God bekend worden gemaakt in de Elia-bediening. Het geheimen is hoe dat Christus buiten zijn gemeente wordt gezegd, de Zoon Gods, hoe hij zich opnieuw geopenbaard heeft als Zoon des Mensen, hoe dat de gemeente op orde zal worden gebracht en al dat andere voor de laatste dag, dat het geen geloofsbelijden is, geen denominaties, maar absoluut alleen het woord dat in ieder persoonlijk woont, dat Jezus zei, dan zal er één aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. Deze zal ik aannemen en die zal ik achternamen, daar tellen geen verbintenissen, bindingen, denominaties, verplichtingen of wat anders ook. Het komt er alleen op aan of uw hart bij hem is en bij hem alleen. Let op dat dat woord versluierd is in menselijk vlees. Mozes was dat woord dat sprak, datzelfde woord dat later achter dassenvellen zou worden gelegd. Zo is Christus onze Mozes. Christus is onze Mozes. Hij was God versluierd in menselijk vlees. Verhuld in menselijkheid, in vlees. Zeker. En hij is dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Toen werd hij versluierd door dassenvellen, maar dit keer was hij versluierd in een man. Onthoud dat hij altijd dezelfde is, gisteren, heden en voor immer, ook voor dit tijdperk, beloofde hij zijn woord. Hij is nog steeds de Christus, het beloofde woord aan dit tijdperk, versluierd in menselijk vlees. Het woord is God. De zalving is een persoon, het woord Christus betekent een gezalfde. Zie, iemand die gezalfd is. Zo was Mozes Christus de gezalfde in zijn dag en was bijvoorbeeld Jeremia Christus in zijn dag. Hij had een deel van het woord in die dag. Maar toen Jezus kwam, kwam hij als de verlosser gezalfde. Wat in hem was, was zowel Mozes als alles wat in Mozes was, als heel het woord, ja, heel de Godheid lichamelijk was in hem. Dat was de reden dat heel de tempel voorhang scheurde en de genadetroon volkomen zichtbaar werd. Hij was de gezalfde. Zalfde. Let erop, de sluier in menselijk vlees, zo moet ook het beloofde woord aan dit tijdperk gesluierd zijn. Let op, zondaars en kerkleden die zonde liefhebben, kunnen het niet zien. Vanwege die menselijke sluier. Dat is de reden dat ze ook hem niet konden zien. Wel, zei men, hij is ook maar een mens. Waar kwam hij per slot van rekening vandaan? Welk lidmaatschapsbewijs kan hij laten zien? Tot welke kerk behoort hij eigenlijk? Daarover zal ik vanavond spreken. Tot welke kerk behoort hij? Zie, men vroeg zich af. Nu, tot welke kerk behoort hij? Of tot welke groep? Welke school heeft hij doorlopen? Waar heeft hij zijn opleiding genoten? Wel, deze man werd overeenkomstig de traditie, overeenkomstig de legende die hier in de omtrek over hem de ronde doet, buitenechtelijk geboren. Wel, zeker is hij van de duivel. Zie, hij moet wel van de duivel zijn. Hij werd buitenechtelijk geboren. Jozef trouwde die vrouw natuurlijk alleen maar om te voorkomen dat ze zou worden gestenigd. Vanwege het feit dat ze een overspeelster was. En nu komt die man hierheen en vertelt ons precies wat we moeten doen. Maar dat was God die dat woord openbaarde, roepend: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dezelfde tijd zongen ze in de tempel de liederen die David jaren tevoren voor hen had gemaakt met betrekking tot Christus. Al mijn benen en schouders aan ze hebben mijn handen en voeten doorstoken. En terwijl ze dat stonden te zingen, hing diezezelfde man daar stervend aan het kruis. En toen ze klaar waren en de... Toen hij stierf, kwam de God des hemels neer, zoals hij ook had gedaan op de berg Sinaï, met heilig vuur en verbrandde die tempelvoorhang van boven naar beneden. Hij scheurde hem in tweeën. En wat konden ze nu doen? Kijkend daar uit het tempelraam naar Golgotha was God, het offer, volledig zichtbaar geworden. Maar ze zien het zelfs vandaag nog niet. God heeft in deze laatste dag de tradities weggerukt en het woord voor dit tijdperk volledig in zicht gebracht, maar ze weten het nog steeds niet. Ze herkennen het gewoon niet. En het is zo eenvoudig. Het is gewoon zo eenvoudig. Het is zo ver weg van de dingen van de wereld. Ik predikte onlangs in een bepaalde samenkomst over een dwaze figuur te zijn. Een moer. In deze dagen wil ik hier ook over spreken. Een moer zijn. We zijn toch allemaal dwaze figuren voor deze of gene. Wel, daar wil ik er één van zijn vanwege Christus. Paulus zei dat hij als een dwaas werd beschouwd. Daar kunt u niet aan ontkomen. Maar is er een moer nodig om de zaken bij elkaar te houden? Zo is het. Dus, let op de voorrang, het menselijk vlees. Dus de mensen die de zonde lief hadden, konden daar niet doorheen zien. Die traditioneel religieuze mensen konden dat niet zien, omdat hij een mens was. Waarom? Dat menselijk vlees verborg God. Als hij nu een grote vuurkolom was geweest, als een grote vuurkolom was neergekomen en hen had getoond wat hij was, dat hij de grote vuurkolom was, dan zouden ze misschien geloof mogen hebben dat Jehovah onder hen had gewandeld. Maar ziet u wat hij deed, zodat hij al die knappe wijze mensen kon passeren? Hij openbaarde zichzelf precies zoals hij het met Mozes had beloofd. Zie, hij had gezegd, ik zal tot hen spreken door een profeet. En hij, de zoon des mensen, was een profeet. Sommigen van hen herkenden het ongeveer 100% van een 100ste in de wereld. Zij geloofden het, de rest van hen niet, maar hij was het even goed. Daar was de machtige God volledig zichtbaar, de genadetroon, hij stierf, terwijl zijn eigen kinderen riepen daar, wij willen hem niet, weg met hem, ze spuwden om hem. Lang daarvoor werd dat al uitgebeeld toen David de tempel verliet, een verworpen koning. Toen hij daar de weg langs kwam, was er een kleine oude gebrekkige makker aangekomen die zich voortsleepte. Hij had David nooit gemogen, hij noemde hem oude huigelaar of zoiets en spuwde hem recht in het gezicht. De wacht trok zijn zwaard en zei, zal ik het hoofd van die hond op hem laten blijven? Als hij spuwt op mijn koning, David zei, laat hem begaan. God zei hem dat te doen, David wist toen waarschijnlijk niet wat hij eigenlijk zei. Wenend ging hij de berg op en zag, 800 jaar later daarna komt de zoon van David dezelfde berg op, ook uitkijkend en wenend over Jeruzalem, opnieuw een verworpen koning. En ook hem spuwde ze in zijn gezicht. Ziet u niet dat het hetzelfde is? Het is dat woord dat verder gaat. En wat tot op vandaag altijd verworpen wordt door de meerderheid. En slechts geloofd wordt door een minderheid. Kijk, ze konden het niet geloven. Die Grieken konden hem niet zien. Hij was in zijn menselijke tempel. Wel zeiden ze, de naam van deze man is gewoon Jezus. Hij komt uit Nazareth. Ze hadden slechts één naam in die dagen, zoals Jan of Jaap. En dan heette ze Jan van Jeffersonville. En Jaap van New Albany of zoiets dergelijks. Ziet u, ze zeiden, dit is Jezus van Nazareth. Er wordt algemeen geloofd dat zijn moeder zwanger werd door een soldaat. Zie, dat was ook precies wat ze geloofden. En zeg nu dat ze hen zeiden, dat is Jezus van Nazareth, zie? Wie is hij? Zie, dus ze konden dat niet begrijpen. Maar waarom? Dit woord voor die dag dat hij predikte was, onderzoek de schriften, in hen meent gij eeuwig leven te hebben, maar die getuigen ervan wie ik ben. En als gij mij niet kunt geloven, vergeet mij dan, als sluier en geloof het woord dat uitgaat. Twee vormt de getuigenis, zei hij. Ik spreek en de Vader spreekt voor mij. Amen. Dat is waar. Ik spreek het woord voor deze dag en de Vader bevestigt het. Nu, dat is geen getuigenis voor u. Het is het, ziet u. Dat is hoe het zal worden vervuld. Let op wat er staat in 2 Korinthe nu. In 2 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 6. De oude tempel, huisvestte God. Hij was achter die vellen, verborgen voor de Joden. Maar toen die oude sluier werd gescheurd, waren de Joden nog steeds verblind voor wie hij was en nog steeds is. Toen openbaarde Pinksteren wie de ware en levende God was, nadat dat voorhangsel in tweeën werd gescheurd door God van bovenaf. Waarom deed die voorhang dat? Waarom deed hij het? Waarom kwam er zo'n boodschap in deze dagen? Die deed wat hij vroeger heeft gedaan. Waarom kwam het? Waarom? Niet lang geleden zou iemand mij op een dag komen bezoeken. Ze wilden met mij gaan debatteren over het gemeentetijdperk, bewerend dat God in zijn heilige kerk was en dat soort dingen. Ik ontdekte dat het een of andere vrouwelijke prediker was. En ik heb het maar vergeten, ziet u. Als het een of andere man was geweest met wie het in orde zou gaan komen, dan zou het wat anders geweest zijn. Maar wat heeft het voor zin om daar zomaar een of ander land binnen te gaan, terwijl ik, als ik dat doe, hier een samenkomst moet achterlaten. Dus ik liet hem gewoon los. De blinde leidt de blinden en ze vallen alle in de gracht. Maar nu, in dit tijdperk, wanneer de oude denominatie en traditiesluier van het woord van God is afgesluierd, kan het worden gemanifesteerd. Ziet u wat ik bedoel? Traditie zegt, al die dingen zijn verleden tijd. Laat dit even goed doordringen. Ze zegt, deze dingen horen tot het verleden. Maar in deze laatste dag is deze traditiesluier van één gescheurd. En hier staat de vuurkolom. Ziet u? Hier is hij, het woord voor deze dag gemanifesteerd. Het voorhangsel is gescheurd. Nu, de wereld gelooft het nog steeds niet. Ongeacht wat er ook gebeurt, ze zien het niet. Ze zien het niet, het werd tot hen niet gezonden. Bedenk dat de Zoon Gods niet werd geopenbaard aan Sodom, maar de twee boodschappers wel. Dus juist, maar dit, God zelf in menselijk vlees, werd geopenbaard aan Abraham, de uitverkorene. Kijk wat hij deed om zich te openbaren. En nu Abraham wist, toen hij wist wat er in Sara's gedachte was, die achter hem was, hij zei, noemde hem Elohim, uw dienstknecht. Nu, let op, het was, opdat het kon worden gemanifesteerd, het woord, er heeft al deze jaren een sluier over het woord gelegen voor de mensen. Er werd gezegd, het kan niet worden gedaan. Herinnert u zich de prediking nog, die ik hield op de morgen toen ik hier voor de eerste keer wegging, over Goliath en David? David, ik zei, zie de uitdager erbuiten, die zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Let op elk van die geluidsbanden, hoe ze naarmate ze verder komen, hoe langer, hoe duidelijker gaan worden. Als u een oor hebt om te horen, ogen hebt om te zien, let dan op. Ik zei, daar buiten staat die grote kerkelijke wereld, die zegt dat het in deze wetenschappelijke tijd niet meer kan worden gedaan. Maar ik zei, God, in dat licht, voordat ze ooit zelfs maar één keer werd gefotografeerd, daar beneden bij de rivier hebben ze er helemaal geen foto's van genomen, ziet u. Ik zei, hij zei me dat het zou worden gedaan. Hij zou een roep doen uitgaan en het zou door de natie zwepen. En zelfs dokter Davis zei, zult u met een lagere schoolopleiding, die alleen nog bent overgegaan naar de 7e klas, bidden voor koningen en heersers, en u zult een opwekking beginnen die door de natie zal zwepen? Ik zei, dat is wat hij zei. En het is gebeurd, ziet u, het heeft al plaatsgevonden. De zaak is dit, dat hij geen uitlegger nodig heeft, hij heeft het gedaan, ziet u, en als hij het al gedaan heeft, dan legt hij dat zelf uit. Zo is hij bezig zijn uitverkorenen te roepen uit alle maatschappelijke standen, het is nu gemanifesteerd. Ik zei, die David stond daar, een heel klein broodmager kereltje met zijn rug helemaal gebogen en een slinger in zijn hand. Saul, het hoofd van het convent van voorgangers, keek naar hem en zei, wat, jij? Je bent zelfs niet getraind. Hij zei, maar laat ik eens zien of ik je niet een dokterstitel kan geven of zoiets. Hij trok hem deze wapenrusting aan om tot de ontdekking te komen dat deze man een man van God niet paste. Dat deze, trek mij de dingen uit, zei hij, ik weet hier niks van. Laat mij op de wijze gaan die mij bekend is, waarmee ik de leeuw bevocht en de beer. Hij was meer een bosbewoner. Hij zei, laat mij maar op deze manier gaan. Deze kerel Goliath zei, zijn jullie een hond om met mij te vechten? Ik zal je aan het eind van mijn speer prikken en je lijk daarboven ophangen en aan het hoofdvolste eten geven. Maar David zei, gij treedt mij tegemoet als Filistijn met zware speer en werpziet, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere, God van Israël. Net op die profeet David, hij zei, deze dag zal ik uw hoofd van uw schouder afhouden. Amen. Oh, hij wist wat hij had, in wie hij had geloofd. Hij was volledig overtuigd dat God in staat was zich te houden aan wat hij beloofde. En het gebeurde hoe dan ook. Van het oude gezegde, de dagen van wonderen zijn voorbij, zijn de muren neergehaald. Jehovah is nog steeds in het volle zicht, zijn woord manifesterend. Als de ontsluierde, zeker. Let op, de heilige gemeente is ook nog steeds verblind geweest. Nadat de sluier, de kerkelijke sluier, is afgerukt en God toonde.
Hoe? Doordat hij het woord opnieuw versluierde in een menselijk wezen. Dat is precies wat Israël faalde te zien. Als het de een of andere engel of zoiets zou zijn geweest, dan zou Israël het hebben geloofd. Maar het kon geen engel zijn, het moest een mens zijn.
Amen,
God kan zijn woord niet breken. In de laatste dagen moet het weer opnieuw hetzelfde zijn. Ziet u wat Israël verblindde? Die mens. Ze zeiden, omdat gij een mens uzelf God maakte. Dat is de reden waarom ze hem doden. En vandaag even zo, omdat de boodschap via de mens kwam en niet via de engelen. Ziet u? God kan zijn wijze van handelen en zijn woord niet veranderen. Hij zei zelf dat hij niet veranderde. Merk op, Thomas en de heidenen tegenwoordig zijn evenzeer verblind als Israël toen. Vanwege wat? Vanwege de sluier. God versluiert in een menselijk wezen verblinde Israël. Let op. Het zal altijd zo zijn dat het de een zal verblinden, terwijl het de ander de waarheid openbaart. Amen. Sommigen zal het de ogen sluiten en de andere zal het de ogen openen. Kijk, daar stond Jezus en zei, wel, uw naam is Simon. En uw vaders naam was Jonas. Hij zal gezegd hebben, Heere God. Zie, Filippus. Hij zei, hoe wist gij dit? Hij zei, zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, waarvan kent gij mij? Hij zei, eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Maar er stonden daar ook mensen die zeiden, hij is Beelzebul. Ziet u wat het gevolg was? Hij opende de een de ogen en verblindde de ander. Wat zeiden de priesters? Wel, die kerel is Beelzebul. Die kleine vrouw echter zei, ik weet dat de Messias komt, die gezalfde genoemd wordt. Zie, de gezalfde zal komen, we hebben lang gewacht, geen profeten meer gehad. U moet een profeet zijn, maar de gezalfde zal komen, we zien naar hem uit. Dit zijn de laatste dagen, voor de heidenen, of voor de joden. Zowel Samaritanen als joden zagen uit naar een Messias. Ze zei, dit is de tijd dat hij moet verschijnen. We weten dat wanneer hij komt, hij al deze dingen zal doen. Hij zal ons deze dingen verkondigen. Hij zei, ik ben het. Haar ogen werden geopend, die van de priesters werden verblind. Dat is wat het evangelie altijd doet. Het opent de ogen van sommigen, het openbaart de waarheid van sommigen, terwijl het andere verblindt. Het heeft een tweevoudige bedoeling. Precies zoals met de zon. Sommigen kijken er recht tegenin en worden blind. Anderen kunnen er naar zien en met het licht voorwaarts trekken. Er is een verschil. Dit gebeurde zo in elk tijdperk. De godheid was versluierd in menselijk vlees. Let op, hij deed dit bij de profeten. Zij waren een versluiering van de godheid. Zij waren het woord van God, is dat waar, verhuld in menselijk vlees. Daardoor merkten ze onze Mozes ook niet op Jezus. Hebt u erop gelet wat er eigenlijk achter deze oude dassenhuiden in de tempel versluierd was? Het woord gemanifesteerd op stenen tafelen. Nu, ik zal gaan proberen met 20 minuten klaar te zijn tot ongeveer 11:30. U hebt misschien al opgemerkt dat ik hier al een paar bladzijden heb opgeslagen om het niet al te lang te maken. Ik weet dat u het warm hebt en vermoeid raakt. Achter de voorhang in de oude tempel, wat was daarachter? Wat was Jehovah? Wat was daarachter verborgen? Wat verborg de voorhang? Oh, halleluja! Wat verborg de voorhang? Ze verborg het woord. Deze oude dassenvellen verborgen het woord voor hun natuurlijke ogen. Daarachter was het ook het toonbrood. Daar was ook de Shekinah heerlijkheid. Maar het was alles voor hen verborgen. Het was allemaal verborgen. Toch was al de heerlijkheid Gods daar vlak achter het oude dassenvel. Dat is juist. Maar het was totaal verborgen voor het natuurlijke oog. Dat is het vandaag ook. Het wordt een stel heilige rollers en fanatiekelingen genoemd. Maar ze weten niet wat erachter verborgen is, ziet u. Ze herkennen het niet. En zelfs toen God in zijn genade de sluier voor hen scheurde, opdat ze zouden zien, waren ze zo verwikkeld in hun tradities, dat ze het zelfs tot vandaag nog altijd verborgen is gebleven. Hetzelfde gebeurt nu, dat de glorie, de kracht van de Heilige Geest, de Shekinah-heerlijkheid, op de gelovigen komt, en dan bedoel ik de werkelijke gelovigen, wat veroorzaakt dat de werken Gods zich in hen openbaren en dat zij het geloof ontvangen om het woord van God te geloven. Dat is alles voor hun ogen verborgen. Ze zeggen dat die dingen verleden tijd zijn. Daaraan ziet u dat ze nog steeds achter het voorhanger leven, maar jullie kinderen, bid niet meer achter die voorhang. God is volledig in jullie gezichtsveld gekomen. Amen. Onlangs waren broeder Fred Zotman en broeder Tim Somsom, ik weet niet of hij hier ook nog is gekomen, met nog anderen van ons ging in de Baptistenkerk. Toen de prediker iets zei dat tamelijk goed klonk, zeiden we allemaal amen. En iedereen in de kerk rekte de hals en keek rond. We vonden een kruimeltje wat daar achter weg kwam van de Shekinah heerlijkheid. En we waren gewoon blij het te krijgen. En eigenlijk zeiden we met ons amen, dank u heren. Maar toen we deden, waren deze mensen zo gesluierd dat ze alleen maar naar ons lachten. Ze wisten niet waar het allemaal om ging. Ze zijn nog steeds versluierd. Zo zijn er sommigen binnen en sommigen buiten. Voor ons is God volledig zichtbaar, verborgen. Het is nu hetzelfde. Toen God destijds in zijn genade het voorhang zal scheuren, werd hij volledig in het zicht gebracht, maar waren zij zo verwikkeld in hun traditie dat hij voor hen nog steeds verborgen bleef. Nu is het precies zo, al die verborgen heerlijkheid is voor ons verborgen in Christus, het woord die onze tempel is. Oh, ik zal hier nu een beetje diep in moeten graven. Wilt u mij vergeven voor mijn emoties deze morgen? Maar oh, ik heb het al zo lang gewenst dit uit te geven. Het hoopte zich gewoon steeds meer in mij op, ziet u? Bedenk dat alle heerlijkheid die in God is, in het woord is. Dat al de zegeningen die in God zijn, in het woord liggen. Voor de ongelovigen is het verborgen door tradities. Ziet u wat ik bedoel? Maar het is alles in Christus. God ontledigde zichzelf van alles wat hij was. Het woord kenos. En kwam in Christus. En wij kwamen in Christus. Ofwel, achter de voorhang. Wel, ik ben in Christus, zult u zeggen. Maar kunt u dan nog steeds geloven dat er drie goden zijn? En dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Hoe kunt u dan nog steeds geloven in al die tradities, de leer van de oude, enzovoort, waar u in gelooft? Wel, u bent nog steeds achter de voorhang. Kom binnen de voorhang. En hij, Christus, is het woord. Maar hoe? U zegt, ik geloof niet in goddelijke genezing, ik geloof niet in wonderen en dat soort dingen. Wel, dat toont dat u nog niet aan de binnenkant van de voorhang bent en u weet er niets over. Kijk, Christus is het woord. En wanneer we in het woord zijn, dan zijn we in Christus. En hoe kan ik in Christus zijn als ik Christus logen? Hij was degene die zei dat niet één woord mocht worden toegevoegd of afgenomen. Hoe zou u dan kunnen afnemen en toevoegen? Dit maakt u alleen duidelijk welke sluier u heeft tegengesluierd, ziet u? Wij moeten in hem zijn. En als we in hem zijn, dan zijn ook wij nog steeds versluierd voor de godsdienstige ijveraars en beleiders van de wereld. Ziet u, met de heerlijkheid die wij hebben en waar we ons in verheugen, zijn wij nog steeds versluierd voor de buitenstaanders. Ze denken opnieuw dat we gek zijn, een dwaas. Dat is waar. Maar wij, die hier binnen zijn, die in Christus gedoopt zijn, die in hem binnen gedoopt zijn, 1 Korinther 12, zijn deelgenoten van zijn heerlijkheid. Ziet u? Niet zij die buiten staan. Zij kijken nog steeds naar binnen, maar logen het. Zie? Maar wij zijn uitgenodigd om in hem te gaan, om deelgenoten te zijn van alles wat hij is. Wij zijn uitgenodigd hem binnen te gaan, om dat binnen te gaan wat voor ongelovigen verborgen is door de sluier van menselijk vlees. Zie, zij weten van die heerlijkheid, ze lezen erover, het staat hier in het woord over de heerlijkheid Gods en dat soort dingen, maar voor hen zijn het slechts woorden, voor ons is het een manifestatie. Ziet u, het is niet meer een woord, het is werkelijkheid. Amen. God sprak, er zijn licht, dat was het woord, maar nu is er licht. Het is niet meer het woord, het is het licht. Ziet u wat ik bedoel? Nu is het niet meer alleen maar een geschreven woord voor ons. Het is werkelijkheid geworden. Nu zijn we in hem. Nu verblijden we ons in hem. Aanschouwen hem. En zien wij hoe hij het woord zich manifesteert. Het is voor daarbuiten verborgen. Waarom? Het is versluierd in menselijk vlees. Oh, zeggen ze, dat stel mensen. Waar zijn ze eigenlijk op school geweest? Wat voor opleiding hebben ze? Waar kwamen ze vandaan? Tot welke groep behoren ze dan? Ziet u? Wat voor groep? Ziet u? Ze begrijpen het niet. Ondanks zei een man tegen iemand, u moet bij een denominatie horen om een christen te zijn. Hij antwoordde, ik hoor bij geen van die denominaties, maar ik ben toch een christen. God heeft een kankergezwel uit mij weggenomen, wat denkt u daarvan? Deze man was een arts. Kunt u mij tonen dat de denominaties deze dingen doen? Zo ligt het, ziet u. Goed, het is nog steeds versluierd. Wij zijn binnen in Christus. Maar evenzo zien alle ware gelovigen hem het woord der belofte van deze dag openlijk gemanifesteerd. Dat houdt heel wat in als u het kunt vatten. Ziet u? Dat alle ware gelovigen die in het woord zijn, God openlijk zien. Het voorhangsel is gescheurd. En God staat openlijk voor u gemanifesteerd. Zie, ziet u dat God zich openlijk manifesteert? Om hiertoe te komen, moet onze oude traditionele denominatiesluier opnieuw worden gescheurd. Om werkelijk te zien wat het is, moet u vanuit dat gedoe vandaan komen. Anders zult u er nooit toe komen, want ze zullen elke keer die sluier weer voor u trekken. Oh, zeggen ze, dat stelt toch helemaal niets voor. Maar daar staat het geschreven en hier wordt het gemanifesteerd, ziet u? Begrijpt u het? Als iemand nu eens weigert de zon te zien en zegt, oh, ik weet wel dat God zei, er zijn licht, maar toch bestaat er zoiets niet. Ik ga naar beneden in de kelder zitten, ik weiger het gewoon te zien. Die man is krankzinnig. Er is iets verkeerd met hem. En zo is er ook iets niet in orde met een man of vrouw die de belofte van God kan zien, die het gemanifesteerd kan zien en het dan weigert te geloven omdat de denominatie de sluier neertrekt. Ziet u, ze zijn gesluierd. Om hem te zien moeten onze traditionele denominatiesluiers worden verbroken door het Gods geest, door het vuur en het zwaard des geestes, dat het woord is. Zijn zwaard is altijd het woord en zoals hij toen op die dag zijn vlammend zwaard nam en het voorhangsel van boven tot beneden opscheurt, zo doe hij het vandaag met datzelfde zwaard hetzelfde. Niet met mijn geloofsbelijdenis, met mijn belijdenisboeken of mijn catechismus, maar met het zwaard des Heren. Dat scheurt die voorrang naar beneden, zodat u God duidelijk ziet staan, geopenbaard in zijn woord. Wat een heerlijke aanblik om naar te kijken. Gods heilige geest, zijn vuur, zijn zwaard verscheurt het. Het woord rijdt de denominatie voorhangsel open. Maar wat als u het woord sprak en het woord werkte niet? Wat voor goed zou het zwaard doen als u zegt, het kan niet scheuren en het zal niet scheuren. Maar wanneer u het zwaard Gods over iets brengt en u ziet dat het de zaken overscheurt, dan wordt het door een voorbestemde hand vastgehouden, een hand die gezond is om zo te handelen. Dan scheurt het open en daar is hij. Dan komt God volledig in zicht, de grote Jehovah. Dat is dan zijn woord, dat wordt geopenbaard, het deel dat voor die dag werd beloofd. Begrijpt u het? Wanneer het zwaard, de belofte voor vandaag, wat er in deze dag verondersteld wordt te zijn, en God neemt zijn zwaard en rijdt er de denominatie sluier mee open, rukt haar weg en manifesteert zichzelf en toont dat hij hier is. Hij is nog steeds diezelfde vuurkolom. Kijk, dat is het woord dat wordt geopenbaard voor de belofte van vandaag. We hebben het gezien. Net als Petrus, toen hij zei, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Nadat we dit hebben gezien, waar zouden we nog heen gaan? Tot welke gemeente zouden we kunnen toetreden, wanneer we er in één geboren zijn? Tot welke denominatie zou u kunnen toetreden, nadat u tot de kennis van deze waarheid bent gekomen? Want ze ontkennen het alles, stuk voor stuk. Ik ken er niet één die er iets goeds over zou zeggen. Dat is de waarheid. Toen ik hier met deze reizen begon, waren er in een bepaalde stad 42 kerken die het daar geldelijk zouden steunen. Toen ik kwam, vond ik er niet één. Iedereen vertelde me, maar hij geloofde in eeuwige zekerheid. Dat zette meteen al de wettische mensen erbuiten. Iemand zei, maar hij doopt in Jezus' naam, dat hij de rest van hen vertrekken, ziet u. Een ander zei, hij gelooft ook nog in het zaad van de slang. En de slang heeft helemaal geen zaad. De Bijbel zegt, en ik zal vijandschap zetten tussen haar zaad en het zaad van de slang. Ziet u, dat is het. De sluier is van het woord afgenomen. Zie, het is waar. Het wordt aan kinderkens geopenbaard. De sluier wordt opgelicht en ze zien het. En het zal zijn, zoals eens gezegd werd, dat is juist, dan zal het zijn, zoals eens gezegd werd, wanneer u ziet, wanneer deze sluier van het woord wordt weggenomen, de tradities van het woord worden afgenomen, zoals Jezus eens zei, wanneer u mij ziet, ziet u de Vader. Ziet u? God en zijn woord zijn één. Begrijpt u het nu? Begrijpt u wat het betekent dat het woord gemanifesteerd? Jezus zei, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. Indien ik de werken mijns vaders niet doe, geloof mij niet. Doch indien ik de werken doe, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En als u het woord gemanifesteerd ziet, ziet u de Vader, ziet u God, omdat het woord de Vader is. Het woord is God. Het woord dat geopenbaard wordt, is God zelf die zijn eigen woord neemt en het manifesteert onder de gelovigen. Niets kan dat woord laten leven dan gelovigen. Alleen gelovigen. Het zal niet, je kunt tarwe nemen en het planten in een verkeerde soort bodem. Het zal er nooit groeien. Waarom? Er moet een bepaalde vruchtbaarheid in de grond zitten om het te kunnen verbouwen. En als de vruchtbaarheid van de grond niet past bij de aarde van de tarwekiem, dan zal deze nooit groeien. Dus ongeacht of het woord valt, het moet in het juiste soort hart vallen.
Jezus zei het zo, een deel van het zaad viel langs de kant van de weg, op steenachtige grond, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En, zei hij, een deel viel tussen de doorns en distels die opgroeiden en het onmiddellijk verstikte, de tradities en denominaties, de zorgen van de wereld verstikte het. Maar hij zei ook dat een deel in goede grond viel, een honderdvoudig voortbracht, en hij zei dit, dat dit het koninkrijk Gods betrof, daar gaat het precies zo, ziet u. Sommigen zullen het zelfs helemaal niet geloven, sommigen zullen voor een korte poos geloven, zoals ook bij de discipelen. Velen onder hen, onder andere de 70, volgden hem jaren om na een jaar of anderhalf of twee iets te ontdekken. Ze volgden 2 jaar alleen maar om uit te vinden of ze iets bij hem konden vinden. Of hij ergens misschien de een of andere kracht had om deze dingen te doen. Of dat hij misschien zoals een amulet gebruikte, of dat hij de een of andere soort tovenaar was om te zien wat hij om deze dingen te volvoeren. Hoe kon hij weten wat er in het hart van de mensen was en wat ze dachten? Ten slotte ontdekten ze dat hij zei dat hij uit de hemel was neergedaald, dat hij het woord zelf was. Toen ze dat hoorden, was dat te veel voor ze. Ze zeiden, dat kan geen mens meer begrijpen en ze liepen van hem weg. Dat is dat wat onder de dorens viel. U vindt dat zelfde terug in elke samenkomst. Je hebt er schijngelovigen, ongelovigen en gelovigen. Zo is het steeds in elke samenkomst geweest. U vindt ze de hele tijd. Sommigen van hen doen voorkomen of ze gelovigen zijn. Dat is het ergste soort. Dan zijn er die werkelijk ongelovig zijn, die zullen u niet lastig vallen, ze zullen gewoon weglopen en hun hoofd schudden. Maar diegenen die in schijn geloven, zeggen dat ze gelovigen zijn, dat zijn ze. Dat is het soort waarvoor u moet uitkijken, die schijngelovigen. En tenslotte zijn er ook sommige echte gelovigen. Ziet u de 3 soorten? Ten eerste waren er de ongelovigen, zodra hij zei, tenzij gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, was dat al genoeg. De 2e groep waren de schijngelovigen. Ze beleefden daar precies zoals Judas, tot vlak voor het einde. En de ware gelovigen, ze konden het niet uitleggen, maar ze geloofden het toch en gingen verder door. Als de voorrang van de traditie der ongelovigen wordt weggenomen, dan ziet u God. Wanneer de traditiesluier is verwijderd, dan kunt u zien dat God nog steeds de God van zijn woord is. Hij houdt nog steeds zijn woord. Hij is God, de auteur van zijn woord. Dat voor anderen verborgen is achter sluiers van huiden. Dat is waar. Voor diegenen die niet achter de voorhang kunnen gaan, is hij nog steeds achter een voorhang van vellen. Merk op. Dan worden wij een deel van hem, want u bent de sluier die hem versluiert. En u bent een deel van hem, zolang Christus in u is. Zoals Christus van God was, omdat God in hem was, maakt het hem God. En als Christus in u is, de hoop der heerlijkheid, dan bent u deel van Christus geworden. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, ziet u. U wordt deel van Christus, zolang Christus in u verborgen is. Hij is dan wel versluierd voor de ongelovigen, maar u weet dat hij in u is. Als tempelheer bergt u Christus, die achter de voorhang is, opnieuw achter een huid. Het is opnieuw een sluier die God, het woord in menselijk vlees, verbergt God, het woord voor de ongelovigen. Zoals geschreven staat, ziet u, geschreven, gij zijt geschreven brieven, zegt de Bijbel. Nu, wat is een brief? Het is een geschreven woord. U bent geschreven, met andere woorden zou u het op deze wijze kunnen zeggen, u staat er, u bent geschreven brieven, of u bent het woord dat is geschreven, dat wordt gemanifesteerd. Niets kan eraan worden toegevoegd, u kunt dat niet zeggen een geschreven brief te zijn, en dan een ander soort leven leiden, dan wat dit reeds heeft geschreven, omdat hier niets aan kan worden toegevoegd of afgenomen. Dr. Liefheel is bezig met dit prachtige boek te schrijven over het Laodicea-tijdperk. Ik zou willen dat u het over enige tijd inzag. Dr. Veel is hier erg op terrein. Ik zag hem buiten, maar ik denk dat hij niet binnen kan komen. Hij is ermee bezig, een zeer opmerkelijk boek over het Laodicea-tijdperk. Ik wil dat u, hij zal zeer binnenkort van de pers komen. We zijn nu bezig de laatste gedeelte ervan door te lezen. We spraken er daar binnen over hoeveel steeds naar me toe komen en zeggen, broeder Branham, die 7 donderslagen die hun stemmen lieten horen en waarvan gezegd werd, schrijf het niet op, maar verzegel het. Zullen dat 7 donderslagen zijn die zullen worden geopenbaard in de laatste dagen? Zullen het 7 donderslagen zijn die het ons zullen vertellen? Nu, klinkt dat niet heel goed, maar let op waar u over spreekt als u dat zegt. Hij zei, schrijf het niet op. Zie, deze 7 donderslagen lieten hun stemmen horen en er werd gezegd, schrijf het niet op. Maar het moet in dat boek verzegeld zijn tot de laatste dag. Nu, er is iemand geweest, trouwens velen hebben het tegen mij gezegd, ook theologen, die zei, broeder Branham, met de ervaring die de Heere God u voor zijn volk gegeven heeft, Dit in alle nederigheid zeggend, zou u geschikt zijn om zelf een Bijbel te schrijven. Het woord dat God door u heen heeft gemanifesteerd. Ik zei dat zou waar mogen zijn. Hij was aan het proberen mij te vangen. Maar ziet u, dat zou ik niet kunnen doen. Hij zei, waarom kunt u dat niet? U hebt alle bekwaamheden ervoor. Ik zei, maar als u kijkt, kan er niet één woord worden toegevoegd of afgedaan. Hij zei, maar die zeven donderslagen dan? Die zeven donderslagen zouden toch klinken? Zal dat niet een openbaring zijn die aan de een of andere mens gegeven zal worden? Ik zei, oh nee, dat zou er iets aan toevoegen zijn. Of er iets van afnemen. Daarin wordt alles geopenbaard en de zeven zegels openden de openbaring van wat dat was. Hij is nog steeds het woord. U kunt niet buiten dat woord gaan. Het zal het woord niet verlaten. Gods geest zal nooit het woord verlaten. Het zal regelrecht bij het woord blijven. Sommigen verblinden en anderen de ogen openend. Dat zal het altijd doen. Onze brief zijt gij, leesbaar voor alle mensen. Of als u dat anders leest, op deze manier, keer het even om, dan staat er, gij zijt brieven die werden geschreven, omdat u er niets aan toe kunt voegen. En die worden gelezen door alle mensen. Met andere woorden, gemanifesteerde woorden Gods. Om dat duidelijk te maken, kunt u naar Petrus en Johannes zien. Toen ze daarheen gingen, ze bemerkten dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen waren. Ze hadden geen opleiding genoten. Maar ze bemerkten dat ze met Jezus waren geweest, ziet u. Ze waren eenvoudig en ongeletterd, maar ze waren wel geschreven brieven. Ze konden erin lezen dat ze bij Jezus waren geweest, omdat Jezus zich door hen manifesteerde. Christus was versluierd in hun vlees, gemanifesteerd en levend gemaakt, zoals hij dat ook in Mozes was geweest. Toen het woord in Mozes was, was hij God, gemanifesteerd in het vlees. Toen het in Jezus was, was het God in het vlees. Ziet u, het enige wat hij deed, was zijn masker veranderen, niet zijn woord, niet zijn natuur. Hij is altijd dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij veranderde alleen zijn vorm. Hij veranderde van Noach tot Mozes. Hij veranderde van Mozes tot David. Van David, Jozef en steeds verder, tot hij komt in de volheid der Godheid lichamelijk. Zie, en nog steeds is het dezelfde God. Amen. Amen, ik hoop dat het tot u doordringt, dat het dezelfde God is. Maar dat hij gewoon een andere sluier neemt, ziet u? Hij bedient zich van een andere sluier. Zo deed hij het ook in de hervormers. Hij deed het een sluier voor, deed weer een sluier voor enzovoort, tot het via het Lutherse tijdperk en de andere tijdperken tenslotte overgaat in het volkomene. Vlak voordat dat komt, staat opnieuw een profeet op en als dat gebeurt, is het een voorafschaduwing van het woord, tonend en openbarend wat er vroeger is gedaan en dat werd weggelaten opdat de gemeente niet zonder begrip zal zijn. Dan, als dit vervaagt, dan is het, zoals Johannes zei, hij moet wassen, ik moet minder worden, dan komt alles in hem. Hij heeft zich volledig gemanifesteerd in Luther, Wesley en het Pinkstertijdperk en zo steeds verder door werd hij volledig gemanifesteerd. Het is gewoon de verdergaande manifestatie van God die zich ontvouwt. Nu let op, precies zoals zij het hadden, worden ook zijn beloften voor deze dag vervuld. Nu, Mozes was het woord voor die dag, omdat het woord voor die dag werd gegeven. Mozes, Jozef was het woord in zijn dagen. Hij beeldde Christus zuiver uit. Zie, elk van hen was het woord. Maar toen Jezus kwam, was hij het woord in zijn volheid, omdat het hele plan der verlossing in hem lag. Niet in Mozes lag het hele verlossingsplan, het lag niet in Jozef en in Elia. Zie, zij waren slechts een deel van het woord wat daarheen wees. Nu, blijf oplettend. Hier komt het. Zoals ik dat dan zeg. Kijk, het was niet het hele plan wat in hen lag. Ze wees erheen. Daarom kunnen wij na hem, de volheid, niet meer iets anders aanwijzen. Hij wijst terug naar hem. Het woord. Dit is de volledige openbaring. Niets kan worden toegevoegd of worden afgenomen. Dat is de volledige openbaring. Al dat andere was de afschaduwing van hem die komt. Maar toen hij kwam, was hij de volmaakte zelf. In Hebreeën 1 staat, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten. God sprak via sluiers. De profeten. Heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon Jezus Christus? Daar hebt u het ontsluierd. Daar buiten op Golgotha werd hij de Zoon Gods ontsluierd. Let op. Hij werd levend gemaakt en wanneer vandaag dat woord wordt gemanifesteerd in menselijke vaten, in sluiers, dan is dat absoluut het vervulde woord in die dag, wat terugkeert tot God, gedoopt worden in hem. Overeenkomstig 1 Korinthe 12 worden we vereenzelvigd met hem. Amen. Ik zei een half uur, maar kan ik nog iets langer krijgen, zie? Ik kan dit gewoon niet weglaten hier. Let op. Geïdentificeerd met hem. Let op, hoeveel Amerikaanse burgers zijn hier? Steek uw hand even op. Goed, als u Amerikaans staatsburger bent, dan wordt u vereenzelvigd met dit land. Wat deze natie dan ook is, dat wordt u ook gerekend te zijn. Is dat juist? U bent zowel al haar eer als al haar schande. U wordt met haar vereenzelvigd. U bent Amerikaan, dus neemt u Amerika zoals het is. Halleluja.
I was a George Washington.
Zo was ik bij George Washington toen hij op de Delaware overstak. Ik ben met hem vrij zelfig, zeker. Ik was met Abraham Lincoln toen hij de Gettysburg-redevoering hield. Ik stond erbij. Ik was bij die soldaten op Guam toen jullie jongens daar de vlag hezen. Ik was daar, want ik ben Amerikaan. Ik word ermee vereenzelvigd. Amen. Nu, als ik een Amerikaan ben, dan betekent dat dat wat ook de schande is die door de revolutie op haar rust, dat ik die draag, want ik ben een Amerikaan. En als ik christen ben, dan word ik vereenzelvigd met hem. Amen. Dan was ik met Noach toen hij in de ark ging. Dan was ik bij Mozes toen hij uit Egypte trok. Amen. Dan was ik bij Elia op de berg Karmel. Jazeker. God zij geprezen. Ik was bij hem toen hij daarop trad. En zeker was ik ook met Jezus. Vereenzelvigde ik mezelf met zijn dood daar op Golgotha. Daar stierf ik voor de dingen van de wereld. Stierf ik aan mezelf en aan alle tradities. Ik werd vereenzelvigd met hem. Ik werd vereenzelvigd met hem op paasmorgen. Toen hij opstond uit de doden. Ik werd vereenzelvigd met hem op de Pinksterdag. Toen de Heilige Geest neerdaalde als een ruisende machtige wind. Ik werd met hem vereenzelvigd. Alles wat hij was, ben ik. Alles wat ik ben, was hij. Amen. Als we met hem gestorven zijn, zijn we met hem vereenzelvigd. En wat hij is, ben ik ook. Amen. Wat dit land is, ben ik ook. En ik ben er trots op om dat te zijn. Ik ben bereid haar schande te dragen. Ik ben bereid de smaad te dragen dat ik een Amerikaan ben. Zo is het. Maar ik ben het zoveel te meer ten opzichte van Jezus Christus. Want alles wat hij is geweest, ben ik. Graag wil ik met hem vereenzelvigd zijn. Toen de apostelen terugkwamen en er allerlei gekheid over hen werd gemaakt en ze van alles werden uitgemaakt, beschouwden ze dat als een grote eer, dat ze de smaad van zijn naam mochten dragen. Ik ben toch zo gelukkig vandaag om één van hen te zijn. Om vereenzelvigd te zijn met het woord. En dat is Christus. Om vereenzelvigd te zijn met hem. Gedoopt te zijn in hem. Dan worden we geïdentificeerd. Vereenzelvigd met zijn gelijkenis. Vereenzelvigd met zijn woord. En dat is hij zelf. Als ik in Christus ben, ben ik in zijn woord. Want hij is het woord. En wat hij is, ben ik ook. Amen. Begrijpt u het? Goed, als dat woord daarbinnen wordt gemanifesteerd of geopenbaard, als die openbaring in u is, tot wat stelt mij dat dan? Als hij die Shekinah heerlijkheid is, dan ben ik er een deel van. Amen. Oh, amen. Dat is waar. Het woord zelf geopenbaard. Het openbaart zich. Bedenk dat de geheimenissen Gods ons in deze dag bekend zijn gemaakt door dezelfde hemelse boodschapper die het hen in die dag bekend maakte. Merk op, laat het tot u doordringen dat het dezelfde vuurkolom is door wie Mozes werd gezonden. Het is dezelfde vuurkolom die ook op Mozes was en hij schreef de Bijbel in die tijd. Het is dezelfde vuurkolom die Paulus ontmoette op de weg naar Damascus en Paulus schreef het Nieuwe Testament. Herinner u dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes alleen maar opschreven wat ze zagen, maar dat Paulus de openbaring had. Hij kon het tevoorschijn halen, want hij had zelf de vuurkolom ontmoet. En Jozef en al die anderen schreven op wat er allemaal gebeurde in die dagen. Iedereen schreef in die dagen, maar toen Mozes op het toneel verscheen, had hij de openbaring. Hij had de vuurkolom ontmoet en aan hem werd het geopenbaard over Genesis. Mozes schreef de eerste 5 boeken van de Bijbel. Is dat juist? Want hij had God ontmoet in de vorm van de vuurkolom, versluierd in de vuurkolom. En toen Paulus hem op de weg ontmoette, de discipelen schreven slechts op wat ze hem hadden zien doen, maar Mozes had de openbaring. Hij ging voor 3 jaar naar Egypte om er zich in te verdiepen. Hij zag dat de God van het Oude Testament dezelfde was als Jezus van het Nieuwe Testament. Hij had de openbaring en verklaarde, ik ben dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, zeker. Maar realiseert hij zich dat diezelfde vuurkolom die op deze mannen kwam die de Bijbel schreven, dezelfde vuurkolom is die nu vandaag de Bijbel uitlegt? Amen. Wat zijn we hem daar dankbaar voor. Dezelfde. Wat een troost, wat een betuiging. Ik ben zo blij daarmee te worden vereenzelvigd, dat ik gewoon niet weet wat te doen. Ik zou liever daarmee vereenzelvigd zijn dan met al de baptisten, methodisten, presbyterianen, lutheranen en welke anderen ook samen. Ik wil vereenzelvigd zijn met dat woord, waarin de Shekinah heerlijkheid en die openbaring ligt. De vuurkolom verschijnt zichtbaar onder ons, betuigend dat de boodschap waar is. Zoals hij het ook deed op de berg Sinaï, bedenkt dat Mozes, voordat de werkelijke boodschap kwam, al tot hen had gepredikt en hen uit Egypte had geleid. Bedenk ook dat voordat de eigenlijke geboden werden ontvouwd, of met andere woorden, voor de zegels voortkwamen, God in een vuurkolom neerdaalde voor de mensen en bewees dat Mozes door hem was gezonden. Is dat juist? In een vuurkolom, zoals Mozes had gezegd dat hij had gezien in een braambos, dat hij tot hem had gesproken, en oh, dat we nu in deze laatste dagen diezelfde vuurkolom opnieuw onder ons zien, die niet alleen hetzelfde woord spreekt, maar het ook uitlegt door het te manifesteren, daardoor bewijzend dat het de waarheid is. Daarom hebben de mensen geen enkele reden om het te betwijfelen, tenzij ze het gewoon met opzet willen betwijfelen, en dan geldt dat indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen, er geen offer voor de zonde meer overblijft. Merk op dat dezelfde vuurkolom die gezonden werd tot Mozes en tot Paulus, die de Bijbel schreven, nu gezonden is om het te openbaren. Het is de genade van God, de onveranderlijke God, die de belofte vervult van Matteüs 28. Zie, ik ben met u al de dagen. En Johannes 14, vers 12 vervult, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En vervult Lucas 17, vers 28 en 29, in de laatste dagen zal de Zoon des Mensen geopenbaard worden. Ziet u? Zie, Malachi 4, zie, ik zend u de profeet Elia. Hij zal het geloof van de mensen herstellen en het terugbrengen tot het oorspronkelijke woord. Ziet u het? Oh my. Hij stierf om zichzelf aan ons te openbaren. Laten we dan sterven aan onszelf om hem aan anderen te openbaren. Laat ons sterven voor tradities en al dat soort zaken om hem aan anderen te kunnen openbaren. Laten we toch sterven aan denominaties ten einde hem aan anderen te kunnen openbaren. Kijk, in de oude tempel bevond zich de Shekinah heerlijkheid en het licht van de Shekinah boven het woord. Het woord is een zaad. Het bracht het toonbrood voort dat alleen voor gelovigen was. Ook was er bloed op het verbond. Het bloed is het water. Het water dat het graan leven geeft, die tarwe, die het zaad is, het woord. Zoals Jezus zei, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde. En vervolgens zei hij, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Mozes sloeg de rots in de woestijn, om een stervend volk te redden, om water tevoorschijn te brengen. Evenzo sloeg God Jezus, om de geest uit hem voor te brengen, voor een stervend volk. Uit hem kwam het bloed, dat was het reinigen door het waterbad met het woord. En het water is dat wat leven aan het zaad geeft. Dit water bracht de heerlijkheid des Heren voort, het Shekinah licht scheen op het woord, en dat bracht het toonbrood voort. En dat toonbrood, dat alleen voor een uitverkoren volk was, is dat juist? Nu, het is het doorbreken van de voorhang, door de sluier heen gaan, in zijn tegenwoordigheid, waar het woord is. Geen geloofsbelijdenis, maar het woord. Als u daar bent, waar u de Shekinah heerlijkheid ziet, de Shekinah, de kracht, de Heilige Geest, die het woord verlicht en de belofte voortbrengt, dan toont dat u achter de voorhang bent. Amen. Ik ben door de gescheurde voorhang gegaan. Oh. Halleluja, halleluja. Ik leef in de tegenwoordigheid van de koning. Ik ben door de gescheurde voorhang gegaan waar zijn heerlijkheid nimmer ontbreekt. Ik leef in de tegenwoordigheid van de koning. De oude dassenvellen, de denominaties zijn naar beneden gescheurd. Ik ben er doorheen gebroken in de Shekinah heerlijkheid. En ik zie het woord. Ik zie hoe de vuurkolom voorwaarts gaat. Ik zie het woord gemanifesteerd worden. Wat hij zei dat hij zou doen in deze laatste dagen, dat zie ik groeien. Ik zie hoe de kinderen dat Shekinah brood eten. Dat voorkomt uit het rijpen van het woord dat je het geloven. Amen. Oh, wat leven wij in een wonderbaar uur. Zie, de Shekinah bevond zich boven het woord. Eronder lag het brood. Daarop werd het bloed gesprenkeld wat het bewaterde. De geest die leven geeft aan het woord. Wel, hoeveel hebben de band gehoord over het proces? Oh, vele van u. Goed. Dan weet u dat het woord moet groeien. Maar om te groeien moet het in de juiste soort grond vallen. Zie? Als God een belofte doet en ze valt in het hart, dan kan ze niet falen. Noach wacht er 120 jaar op en Abraham 25 jaar op dat kind. Maar God had het gesproken en daarmee was de zaak voor hen afgedaan. Daar werd het woord bewaterd met geloof door het te geloven. Het bracht de resultaten voort, het bracht de zoon voort, het bracht de regen voort, het bracht de watervloed voort en het bracht de maagd voort die zwanger werd.
De profeet had gesproken, maagd zal zwanger worden. Ongetwijfeld was elk jong meisje heen gegaan om haar babyuitzet gereed te maken. Nu deze profeet Jesaja was een betuigde profeet. God had het bewezen. En de Heere had door hem gesproken, een maagd zal zwanger worden. Ik zal hem boven natuurlijk teken gaan geven. Een geweldig teken, een maagd zal ontvangen. Al die mensen daar, die ongelovigen, precies zoals u allen, ze hadden die profeet dat horen zeggen. En elk meisje, ieder man zei, dat zal mijn dochter gaan zijn. Jazeker, allemaal gingen ze slofjes, babykleertjes en al dat andere kopen. Zich erop voorbereidend, omdat ze wisten dat ze het zouden gaan krijgen. Die generatie ging voorbij en ze dachten, toch zou die betuigde en door God bevestigde profeet niets verkeerd kunnen uitspreken. Het moet zo zijn. Het gebeurde 800 jaar later, maar ze bracht de baby ter wereld. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zin voorbij gaan. En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God. Ziet u, hier zijn we er. Het licht komt over het woord. En zoals het licht van de zon het zaad van heerlijkheid tot heerlijkheid verandert, zo worden ook wij meer en meer als Hij, als we in zijn tegenwoordigheid leven, Hem gelijk. Wanneer we met Hem wandelen, worden we veranderd naar zijn gezegende beeldenis. Let op wat de zon doet, u plant een zaad. Wat gebeurt er? Dat zaad verrot. Maar binnen in dat zaad zit een leven. Dat leven komt tevoorschijn en brengt een stengel voort. Wel, dat ziet er niet uit als de oorspronkelijke graankorrel. Daar was het in Luther's tijd een stengel. Maar de stengel groeide verder en wat hij vervolgens voortbracht was een aar. Zie, dat was de Wesleyaanse opwekking. Zij was niet als de voorgaande. Toen kwam de Pinksteropwekking. Zie, die de doop met de Heilige Geest zond. Wat gebeurde er? Er kwam schimmel op de aar. Ze begint er verkeerd uit te zien. Dit is eraan en dat zit erop. Ze lijkt niet op het woord. Ze is niet zoals dat andere. Ze is niet als het oorspronkelijke graan wat erin ging. Toch is God er nog steeds om haar er precies gelijk aan te maken. Let op wat er dan gebeurt. Ten slotte gaat het weer terug tot het oorspronkelijke zaad. Toen kwam hij in de vorm van Martin Luther, in de vorm van Wesley of van Pinksteropwekking. Maar er wordt verondersteld dat hij zich opnieuw zou openbaren als hetzelfde zaad dat in de aarde viel. De zoon des mensen. Hij openbaarde zich als de zoon van God door het stengeltijdperk enzovoort. Maar in dit laatste tijdperk zal hij zich weer openbaren als de zoon des mensen. Vat u het? Goed, zoals in de beginnen, gevormd. En wat doet die stengel groeien? Ze groeit heel de tijd, die kleine stengel groeit wel. Maar toch is ze niet zoals het oorspronkelijke graan. Evenmin was Luther's boodschap het. Nee, er kwam een andere boodschappers. Finney, Sankey, Knox, Calvijn en meerdere anderen. Maar geen van hen was het. Ze waren nog steeds de boodschap, maar wat van hen ontbrak was dat ze er niet de complete openbaring over ontvingen, omdat het tijd niet was. U kunt de aar niet aanbrengen op het koren voordat het haar tijd is om te komen, maar tenslotte komt daar toch het oorspronkelijke zaad weer terug. Dat zaad dat de grond in ging. Kijk, God volgt precies de natuur. Hij werd geboren als een lam. Dat is ook de reden dat hij buiten in een kribbe werd geboren. Lammeren worden niet in bedden geboren, ziet u. Ook werd hij naar vogeltuigen geleid, schapen worden geleid. Bokken leiden ze ter slachting in de slachthuizen. Het is een geit die ze leidt, maar ze moeten worden geleid. Dat is juist. Daarom werd ook hij ter slachting geleid, ziet u, omdat hij een lam was. Alles in de natuur betuigde hem. Dat is de reden dat hij werd geboren in maart of april, niet in december. Dat kon niet, want dan ligt daar boven 6 meter sneeuw in die tijd van het jaar. Er was geen zonnegod, maar de zoon van God, ziet u. De Romeinse zonnegod, op de 25e dag van december, wanneer de zonnestand wisselt, hielden de Romeinen hun circussen en noemden het de geboortedag van de zonnegod. Ze maken er de zoon van God van. Nee, nee, hij was de zoon van God. Maar zijn geboortedag past precies met de rest van de natuur, precies. Nu, net nu opnieuw, als we verder gaan, we hebben nog weinig tijd over. Nu, het gaat naar het volmaakte toe, nadat de stengel gevormd is, nadat de aarde is gevormd, nadat het graan tot de halm is gekomen, dan moet het tot volmaaktheid komen. Weer terug tot een echte korrel. Bedenk nu dat de graankorrel de levenskiem gegeven moet zijn. Zie, als die er niet is, zal ze niet leven. Zie, niets van dat wat buiten de boodschappen stond, zal ooit tot leven komen. Het moet de kiem ervoor in zich hebben. U moet bedenken dat hetzelfde leven dat in de stengel was, ook in de graankorrel is. Het komt alleen opnieuw tot rijpheid. Wel, als wat openbaarde hij zich? Als de zoon des mensen. De graankorrel die in de grond was gegaan. Begrijpt u de boodschap? De Grieken zeiden tot hem, wij zouden Jezus wel willen zien. Hij antwoordde, indien de graankorrel niet in de grond valt, ziet u? Goed. Nu, als wat openbaarde hij zich vervolgens in een andere vorm. Een stengel, een aar, al de andere bladeren enzovoort. Als wat openbaarde hij zich als dezelfde geest, maar in een andere vorm. Zie? Maar wat is het laatste stadium van het koren? Het komt terug tot de oorspronkelijke korrel. Is dat waar? en zijn bediening komt van de reformaties weer terug tot het oorspronkelijke woord. Het woord komt tot een profeet. En hij beloofde het in Malachi 4 om het geloof van de mensen weer te herstellen. Terug tot het oorspronkelijke graan. Dat wat in de grond ging is hier weer hetzelfde geworden. Het graan is tot hier blijven opkomen. Het kwam op als zoon van God, maar nu openbaart het zich als zoon des mensen. Daarna zal het zich openbaren als zoon van David op de troon. Ziet u? Het zijn die drie zonen, helemaal precies. Oh. Het komt opnieuw terug tot het oorspronkelijke, tot de volmaakte bediening van hemzelf. Niet de een of andere man, niet de een of andere denominatie, zoals ze daar gedurende dat tijdperk gewerkt hebben. Zie je, maar hij is het zelf gemanifesteerd. Hij manifesteert zichzelf overeenkomstig de belofte van Lucas 17 vers 28, Malachi 4 enzovoort, Hebreeën 13 vers 8. Helemaal precies juist. In die tijd... In welke tijd zou dat moeten gebeuren? Het is wanneer het koninklijke zaad van Abraham uitziet naar de beloofde zoon. En alle typen moeten vervuld worden. En God verschijnt zelf in de vorm van een menselijk wezen aan Abrahams natuurlijke zaad. Vlak voor de vernietiging. En Jezus zei dat het hetzelfde opnieuw zou geschieden aan zijn koninklijke zaad, voordat de beloofde zoon zou terugkomen. Let eens op die oude voorhang die de heerlijkheid verborg, de oude dassenvellen. Er was geen schoonheid aan dat het begeerd zou worden. Evenmin was dat er aan zijn vlees. Dat is de reden dat de mensen zeggen, ach, zo'n goede gebogen makker, hij was waarschijnlijk 30 jaar oud en grijs, met een grijze baard, niet veel zaaks om naar te kijken. De Bijbel zei, er was geen schoonheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hij zag er niet uit als een koning, dat oude dassenvel. Maar oh, wat er aan de binnenkant was. En een klein groepje heilige rodders die bijeen zitten in een heet gebouw zoals dit. Zo noemen ze hen, niet veel schoonheid om begeerd te worden, maar het is wat er aan de binnenkant zit. Ik ben er zeker van dat dat voor vele harten versluit. Is. Goed uiterlijk was het niets, maar alles zat aan de binnenzijde. Als u eenmaal binnen bent, dan ziet u het. Hoe komt u erin? Door iemand de handen te schudden? Door lid te worden? Nee, u wordt erin geboren. Stervend wordt u bevrijd van die oude dassenvellen, bevrijd van uw oude ik-natuur om een nieuwe binnen te gaan, ziet u? Dan verloochent u het oude dassenvel. Het Shekina-licht zal niet, luister, predikers, voorgangers, ik wil dat u hier naar luistert, eenmaal binnen... Ik zal hier echt de tijd voor nemen, zodat u er zeker van zult zijn dat u het begrijpt. Eenmaal binnen de voorhang, onder de Shekina-heerlijkheid, neemt het Shekina-licht het woord van God niet om te openbaren dat Jezus een waarzegger is, zoals de denominaties vandaag doen. Nee. Geestelijke telepathie, heilige roller, Beelzebul. Als zodanig openbaart het Shekina-licht hem niet. De Shekina-heerlijkheid laat het zaad van het woord dat voor het uur beloofd is rijp worden en openbaart dat hij nog steeds de lelie der valleien is. Het brengt dat zaad voort. De lelie der valleien. Het brood des levens. De Alpha en Omega. Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Hij is het deel van de gelovigen. De Shekina-heerlijkheid openbaart aan de gelovigen dat hij dezelfde is gisteren en heden en in de eeuwigheid. Niet dat hij er vroeger was, dat hij is gestorven en dat het nu allemaal voorbij is. Vriend, als u dat gelooft, dan bent u nooit in aanraking gekomen met de Shekina-heerlijkheid. Hoe zou de Shekina-heerlijkheid hem ooit kunnen openbaren in drie personen? Hoe kon de Shekina-heerlijkheid hem ooit openbaren in een doop waarin mensen worden gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, terwijl in de Bijbel nooit één persoon op die wijze werd gedoopt? Hoe kon de Shekina-heerlijkheid hem beperkt laten blijven tot een apostel, terwijl hij dezelfde is gisteren, heden en in eeuwigheid, zie? De Shekina-heerlijkheid manifesteert hem. Het brengt dat woord en belofte rechtstreeks tot u. Dat is de reden dat hij Mozes gelaat moest stuiren, omdat het woord in hem was. Hij verstuurde Jezus in een eenvoudige kleine man om te verhinderen dat ze Jehovah zouden zien. En vandaag sluiert hij zich in aarden vaten, waarin de Shekina-heerlijkheid is. De buitenkant ziet eruit als een stel heilige rollers, oude dassenvellen. Maar erin is de Shekina-heerlijkheid verborgen. Zij doet het toonbrood rijpen waar we ons feestmaal aan hebben. Daarvoor rijden ze het hele land door, honderden kilometers, ziet u. Het is het voedsel voor de gelovigen. Alleen voor de gelovigen was het. Bedenk dat het toonbrood slechts voor de gelovigen was. Het toonbrood zaad. Merk op, wat werkt het dan uit? Die Shekina-heerlijkheid boven het toonbrood behoede het voor bederf. Denk aan het manna dat uit de hemel kwam. Het werd van de generatie op generatie bewaard in de Shekina-heerlijkheid. Terwijl er buiten de maden inkwamen in één nacht tijd. Het bedierf. Is dat juist? Buiten de Shekinah heerlijkheid, de dagen der wonderen zijn voorbij. Zie, het is allemaal fanatisme. Maar daarbinnen... Kijk, ze hebben wat zonnebloemzaad gevonden. Uit een Egyptische voorraadschuur dat erin was gedaan in de dagen van Jozef, bijna 4000 jaar geleden. Jozef bracht ze erin. Zij planten ze en ze leefden. Waarom? Ze hadden leven in zich. Wat is deze Shekinah heerlijkheid vandaag om door de voorrang heen te breken, om te zien wie God is die voor u staat, te zien wie God is die hier voor ons staat, de vuurkolom? Hij is versluierd in menselijk vlees. Maar wat doet de Shekinah? Wat bewerkt het? Het zaad van het toonbrood, het woord waar wij van moeten leven in deze dag, door de belofte, de Shekinah heerlijkheid, doet het toonbrood rijpen. Laat het geschieden en maakt het tot brood voor de gelovigen. Dat wat reeds sinds jaar en dag in de Bijbel heeft gelegen, het woord voor dit tijdperk. Voor de denominatie is het een struikelblok. Voor de denominaties, zij struikelen erover. Door de jaren heen bij Luther, Wesley, Maarten Luther en allemaal. Sankey Finney, John Smith, Knox, allemaal struikelden ze erover. Maar wat zal het moeten doen in de laatste dagen? Wat betekent openbaren eigenlijk? Naar voren brengen. Wat zal Malachi 4 doen? De mensen terug laten keren. Weg van dat struikelblok. Het zal tradities breken. Om het brood te openbaren met de Shekinah heerlijkheid. Kijk hoe het rijpt en helemaal precies voortbrengt wat het zei dat het zou doen. Oh my, het toonbrood voor dit tijdperk. Voor de denominatie een struikelblok en een stel fanatiekelingen, maar voor ons die geloven. Maar nu, zoals openbaring 10 beloofde, zullen al de geheimenissen van God, die door de jaren heen verborgen zijn geweest in de bladzijden van de Bijbel, tot rijpheid komen... En naar voren brengen, worden gebracht in het tijdperk van de boodschap van de zevende engel. Is dat juist? Wat sprak hij anderhalf of twee jaar geleden? Ongeveer 2 jaar geleden. Ga naar Tucson. Daar ten noorden van Tucson zal een geweldige explosie gehoord worden. En wat er verder zou plaatsvinden, de zegels zouden worden geopend. Het zegel dat deze dingen openbaarde, toen kwam ik terug, precies zoals hij zei. Wat is het? Het toont dat het geen mens kan zijn. Alles komt perfect uit, zo zuiver als het maar kan zijn. Elke keer, wat is het? Het is de hand van God. Zie, die we voor ons zien. En omdat het in een kleine groep is en versluierd in menselijk vlees, is het versluierd voor de buitenwereld. Hij is verborgen voor de buitenwereld. Hij openbaart zich aan kinderkens, aan de zulken die willen leren. Ziet u dat elke gelijkenis in de Bijbel, elk beeld van de Bijbel, hier vlak voor onze ogen wordt gemanifesteerd, dezelfde God in de vuurkolom, die de Bijbel schreef, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, manifesteert het hier precies, precies tonend wat het was. Hij legt het weer opnieuw uit om het vast te doen staan dat dit de uitleg is. Wij hebben de juiste uitlegging, wel laat het dan zien gebeuren. Kijk, dat is het. Laten ze ons dan ook laten zien dat het gemanifesteerd wordt. Manifesteer het. Jezus zei, indien ik de werken mijn vaders niet doe, geloof mij niet. Het moet bewezen worden. Maar nu niet bewezen zoals bij Jezus, toen ze een vod om zijn hoofd bonden, hem op het hoofd sloegen en zeiden, profiteer, wie is het die u geslagen heeft? En indien gij Gods zoon zijt, verander deze in brood. Zie dat de duivel, indien gij Gods zoon zijt, komt dan af van het kruis. Nee, ik bedoel de openbaring die hij wordt verondersteld te geven. Daar gaat het om. Maar nu openbaring 10 is geopenbaard, zijn de geheimenissen Gods geopenbaard en bekendgemaakt, zoals het 7-maal verzegelde boek beloofde. Nu, houd uw geloof in hem vast, die het woord is, zoals in openbaring 10 staat, of openbaring 19 liever. Ik had hier opgeschreven op openbaring 10 om te nemen, maar het is niet 10, het is 19. Wanneer hij komt, zal hij het woord Gods worden genoemd. Hij zal rijden op een wit paard. En het gevolg des hemels zal hem volgen. Verbreek de denominatie voorrang van opleiding. Verbreek de denominatie voorrang van traditie. Verbreek die voorhangsels die hem voor u verbergen. Breek die voorhangsels van trots, u vrouwen. U bent dochters van een koning. Handel ernaar. Leef ernaar. Breek door elke voorrang heen. Het geeft niet welke dokter, meester, dominee ook zegt. Als het in tegenspreek is met die Bijbel, breek dan door die voorrang heen. Want we zijn door de gescheurde voorrang gegaan. We zijn nu aan de andere zijde. En u zult zien, als u dat slecht zou doen, als u die oude tradities en wat ook meer doorbreekt, en tot hem komt, dan zult u hem zien staan, de machtige overwinnaar, het woord der belofte voor dit tijdperk gemanifesteerd. U zult de machtige God ontsluierd zien. U zult hem hier regelrecht onder ons zien, ontsluierd, de machtige God, die niet overwonnen is door tradities. Ze hebben hem geprobeerd om hem daarachter te verbergen. Ze hebben het jarenlang gedaan, maar de tijd der belofte kwam nader. God deed eens een Mozes opstaan. En hij bevrijdde de kinderen van die dagen. En hij is nog steeds onoverwinnelijk. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden niet. Hij is dezelfde gisteren, heden en in de eeuwigheid. Ze zeggen, het kan niet worden gedaan, maar het werd gedaan. En toen het wel gebeurde, zeiden ze, oh, dat is van de duivel. Zulke zaken veranderen echter totaal niets aan het woord van God. Voor de gelovigen blijft het nog steeds God, de machtige overwinnaar, dezelfde gisteren, heden en in de eeuwigheid, door zijn natuur en door zijn woord, Hebreeën 13 vers 8. Ik ga sluiten met dit te zeggen, want het is al 5:12. Alleen dit nog zeggen, ik heb nog ongeveer 10 of 12 bladzijden. Dit zal ik een andere keer nemen, misschien vanavond. Let op. Let hierop. Er was eens een veiling. En ze hielden een oude fiddle omhoog. U hebt het vaak gehoord, een oude viool. En de afslager zei, wie doet een bod? Ik zeg het misschien niet helemaal juist overeenkomstig het gedicht. Ik hoor het vele, vele jaren geleden, maar het komt nu in mijn gedachten. En ze pakte die oude viool op en het zag er niet al zo best uit. Het was totaal versleten enzovoort. Hij kon er zelfs geen bod op krijgen. Ten slotte geloof ik dat hij er een bod op kreeg van een dollar of zoiets. En toen stond er iemand op die niet vond dat ze daarvoor behoorde verkocht te worden. Dus hij ging naar voren en pakte hem op. En nam hem in zijn handen, pakte de strijkstok en bestreek die met hars. En hij begon een melodie te spelen. En toen hij dat deed, begon iedereen te huilen. Nooit in hun leven hadden ze zulke muziek gehoord. Toen de afslager zei, wie biedt, klonk het 2000, 5000, 10.000. Ziet u wat het was? Het was de hand van de meester die openbaarde wat er in dat oude instrument versluierd was. Amen. Maar hetzelfde gebeurt nu. Dit oude boek. Het is versleten. Er wordt om gelachen. Het wordt verbrand. Er wordt gekheid over gemaakt. Maar de tijd is gekomen dat ze een denominatieveiling gaan houden. De Wereldraad van Kerken. Ze verkopen dit boek alsof niemand er enige interesse voor heeft. Er is een denominationele veiling op komst. Maar bedenk, er is iets in dit oude boek dat beloofde dat er op een dag een voorbestemde verordineerde hand zou zijn die het op zou nemen om voor een voorbestemd hart, voor het doel waarvoor het is bestemd, het woord van dit boek en de belofte die erin staat te openbaren, mag er misschien uitzien als een vreemd stel heilige rollers of zoiets. Maar als dat komt wat nodig is, de hand van de meester, het woord dat erover komt en dat woord te openbaren, dan wordt het meer dan een heilige roller. Dat is het voor ons van elk van ons geworden, dat is het niet vrienden. Het is niet een hoop fanatisme, het hangt er maar van af in wiens hand de strijkstok ligt. Laten we bidden. Onze hemelse Vader, door geloof zie ik vandaag de meester van het oude boek, dat ze hebben geruild voor tradities en geruild voor denominaties, proberend het om te ruilen. En nu verhandelen ze het door een wereldraad van mensen, van kerken, communistisch en atheïstisch. De veiling is aan de gang, heren. O God, treed naar voren. Zeker zult u het doen. Zend ons die profeet, heren, die die strijkstok oppakt, die dit woord opneemt en bewijst dat het Jezus Christus is, dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. Vele, heren, hier zullen er hun levens voor verkopen en hun oude tradities wegwerpen en de sluiers verbreken. Ze willen het, heren. Ze zullen alles geven. Alles. Geef hen slechts Jezus. Heren, ik geloof dat u het hen nu bewezen hebt. Ze komen overal vandaan. Ze besteden er hun huishoudgeld aan. Ze doen alles om te proberen naar de samenkomst te komen. Ze doen alles wat ze kunnen, omdat ze die parel van grote waarde hebben gevonden. Andere dingen betekenen erg weinig voor hen. Zegen hen, Vader. Er liggen hier vanmorgen zakdoeken op de lessenaren. Heren, misschien zullen sommigen vandaag al moeten vertrekken voor de genezingsdienst van vanavond. O eeuwige God. Wilt gij neerzien? Ik weet dat u hier bent. U bent versluierd. En deze kleine sluiers, heren, zakdoekjes genaamd. Deze kleine schortjes en sokjes voor de kleine baby's. zend ik uit als kleine sluiertekens waarover uw woord is gepredikt deze morgen. Als gelovige leg ik mijn handen op ze, mijn lichaam, betuigend dat ik het geloof. Door het geloof dat doet iedereen in dit gebouw hetzelfde, heren, mogen de zieken gezond worden. U kunt het woord van hieruit bespelen, heren, zoals de oude violist het met die viool deed. Doe het, heren. Laat de strijkstok in de hand van de meester de juiste melodie spelen. En we zullen hem volledig in het zicht zien staan. Wat moeten die mensen wel hebben gedacht die dag toen ze niets wilden geven voor die oude viool? Ze wilden haar niet. Ze wilden haar niet in huis hebben. Maar toen ze eenmaal werd opgenomen door die ene die haar kon bespelen, toen verkochten ze alles wat ze hadden om haar te krijgen. Ze begonnen erover te twisten en te vechten. Maar toen was het te laat. Zo zal het ook eenmaal zijn, wanneer de bezuin God zal klinken en er geen tijd meer zal zijn. Degenen die daar naar gekeken hebben en ermee gespot hebben, die daar voor de open voorrang hebben gestaan en het woord van God gemanifesteerd hebben gezien. Anderen zullen er dan om schreeuwen, maar zoals u zei, dan zal het te laat zijn. De anderen gingen naar het bruiloftsmaal, maar zij werden alleen gelaten op de plaats waar het geween zal zijn, weeklagen en tandengeknars. Helpen ieder om te geloven deze morgen. Vader, breek door elk voorhangsel van zelfzucht, elk voorhangsel van ongeloof, opdat we de machtige overwinnaar ontsluierd zien voor de gelovigen. U zei, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nog een korte tijd in de wereld ziet men niet meer, maar gij ziet mij. Toon u zelf onder ons, heren, zoals u steeds gedaan hebt. Blijf zo altijd bij ons, totdat we zichtbaar voor u staan, wanneer het amorfe is veranderd en u weer zoon des mensen en zoon van David bent geworden. Sta het toe, heren, in Jezus Christus' naam. Terwijl we ons hoofd hebben gebogen en alle in gebed zijn. Ik vraag me af of er hier vandaag enigen zijn die, binnen of buiten, al is het niet mogelijk om hier een altaaroproep te doen, omdat er geen ruimte voor is, maar ik vraag me af, in alle ernst, gelooft u dat dit de waarheid is? Gelooft u dat in deze dag waarin we nu leven, dat in heel deze chaos, in dit wetenschappelijke tijdperk, zoals het was in de dagen van Noach, in de dagen van Mozes, en in de dagen van Christus, dat God, de grote Vader van alle die in hem zijn geboren, vandaag onder ons staat? Deze zichtbare vuurkolom, wiens tegenwoordigheid wetenschappelijk is bewezen, sprak vele jaren geleden, toen ik nog een kleine jongen was, daar buiten tot mij. Hij vertelde mij dat ik hier zou wonen en wat er zou plaatsvinden. Ik vertelde u erover en toen op een dag beneden bij de rivier, voordat de bediening begon, bij de eerste opwekkingssamenkomst, verscheen hij in de lucht en maakte zich bekend en gaf mij mijn opdracht. Al deze jaren heb ik het in mijn hart verborgen gehouden. Christus versluierend, dezelfde vuurkolom die het woord naar zijn belofte uitlegde. Wij bevinden ons in de laatste dagen vlak voor de komst van de Heere. En als u ontdekt dat u zelf nog buiten die voorrang staat, terwijl het de dood is om er buiten te blijven, wilt u dan niet door geloof deze morgen zeggen, door Gods hulp, met uw hulp, Heere, wil ik door die voorrang breken. Ik wil binnengaan naar waar u bent, om het volledige woord van God te zien. Probeer niet om een Mozes te zijn, probeer niet om een Aaron te zijn, doe het niet. Wees gewoon wat u bent, wees een christen. Ziet u, met uw hoofden gebogen, wil uw hand willen opsteken tot God en zeggen, Heere God, help mij binnen de voorrang. God zegen u, dat is, kijk gewoon naar de handen. Voor u buiten bedenkt dat ik misschien nooit uw hand zal zien, maar dat is het niet. Het heeft hoe dan ook niet veel waarde dat ik het zie. Als God het maar ziet, maar laat het alleen zien dat het zaad ergens is gevallen. Maar God ziet diep in uw hart. Als er nog anderen zijn, wie dan ook, die hun handen niet hebben opgestoken, maar die toch herdacht willen worden in het gebed, steek dan alsnog uw hand op. Ja, God zegen u, dat is goed. Vader, wij bidden vandaag voor deze hier, die nog niet door die voorrang zijn gegaan. Ze staan daar buiten, net als Israël. Ze zien toe, ze geloven, maar ze zijn nog nooit naar binnen gebroken om dit te zien. Dat grote Shekinah-licht, dat niet slechts geestelijk, maar zelfs stoffelijk wordt gezien, in zoverre dat een mechanisch oog van een camera het nog steeds fotografeert. Nog maar 2 weken geleden nam ze het opnieuw op. U bent uzelf aan het openbaren, heren. U, de machtige God, ontsluiert u voor de gelovigen, terwijl u voor de ongelovigen nog steeds gesluierd blijft, maar ontsluiert voor de gelovigen. Mogen ze vandaag doorbreken, heren, om uw grote pracht en heerlijkheid te zien. Mogen hun harten worden veranderd nog voor we vanavond weer teruggaan naar deze kerk. Mogen ze alle worden vervuld met uw geest, met uw tegenwoordigheid. Mogen de hand van de meester dat geloof oppakken dat ze hebben gekregen. Het over het woord strijken. En mogen dan deze melodie weer klinken. Gij werd voorbestemd, al voor de grondlegging van de wereld, om dit te geloven. Geloof, mijn kind, en wees gered. Vader God, wij dragen hen op in uw handen, beseffend dat er niets meer is wat wij kunnen doen. Het ligt nu allemaal bij u, Vader. Ik geef hen nu aan u, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
I love you.
Hebt u hem lief?
Wonderful, Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, mighty God is he, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise him. Free from condemnation, Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, the Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he, oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Hoeveel zien hem staan, de machtige overwinnaar? Het woord, vlees gemaakt, ontsluierd voor ons. De Alpha en Omega. Hij die is en die was en die komt. De wortel en scheut David. Hij die de zoon des mensen was. De zoon Gods, de zoon des mensen en die de zoon van David zal zijn. Gelooft u het met heel uw hart. In elk tijdperk ontsluiert hij zich. Wordt hij tot de gelovige gebracht. Zich versluierend in menselijk vlees. Maar voor de ongelovigen blijft hij verborgen achter een voorhang. Mogen God elke sluier verbreken, opdat we hem zien zoals hij is.
Jesus breekt every fetter.
Oversteken? U bent lang genoeg in de woestijn geweest. Laten we oversteken naar de belofte. En dit zingen.
I will ever praise you.
Maakt het niet dat u zich goed voelt?
Oh,
hoe wonderbaar. Hoe wonderbaar. Is hij dat niet? Laten we elkaar de hand schudden terwijl we het zingen. Heden en in de eeuwigheid, hij veranderde slechts zijn vorm. Want hij heeft al de geloofsbelijdenissen van mij weggenomen om zijn woord te geloven. Ook kunt u niet horen hoe de strijkstok in de hand van de meester dit woord bespeelt. Hij is dezelfde gisteren, heden en in de eeuwigheid. Praise Him. Ik wil Hem het woord. Altijd prijzen. Want wat deed Hij? Hij maakte mij vrij, achter de voorrang. God zij geprezen. Ik heb hem lief. Hebt u hem niet lief? Is dit niet hemels? Ik houd zo van die attributen van het woord. Zie, gewoon de Heilige Geest op een liefelijke, nederige wijze. Ik hou daar gewoon van. Bedenk toch eens. Aan de overzijde van de Jordaan. Ik nader die nu. In dat liefelijke, onsterfelijke Eden. Wat vind ik daar? Waar de boom des levens bloeit, die in de hof des van Eden was. Glorie, hij breekt elke keten, elke traditie. Denominaties en alle geloofsbelijdenissen. God zij geprezen. Ik heb hem gewoon zo lief. Geen wonder dat Jesaja zei, hij is de wonderbare raadsman, de vredevorst, de sterke God en de eeuwige vader. Wonderbaar.
Wonderful Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, Mighty God is He, oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Oh, dat toch trilt mijn hart. Hoe wonderful is Hij. Ik zeg u, dit kent geen einde. Ik kwam dit 33 jaar geleden binnen en voelde mij precies zo. En als Hij toeft te komen, zal ik op een dag mijn ogen sluiten en er op dezelfde wijze weer uitgaan. Amen. Ik zou hier de rest van de dag wel mee door kunnen blijven gaan. Zei Paulus niet, als ik lofzing, zal ik lofzingen in de geest. Als ik predik, predik in de geest. Als ik wandel, wandel ik in de geest. En als ik spreek, spreek ik in de geest. Laat alles geschieden door het woord. En de geest. Jazeker, amen. Het is alles Gods waarheid. Ik zie hem, de machtige God, ontsluierd. Ik zie hem de geloofsbelijdenissen en denominaties terugtrekken. Ik zie hem de afwijzende twijfelaars, de opleidingsprogramma's en alles wegtrekken. Hij treedt naar voren en daar staat hij. Denkt u dat de geloofsbelijdenissen hem kunnen overwinnen? Denkt u dat de denominaties hem kunnen overwinnen? Denkt u dat de wereldraad hem kan overwinnen? Hij overwon alles, brak elke keten, scheurde de hel open, trok het zegel eraf, trad het heilige der heiligen binnen en ontsluierde zich voor ons dat hij het woord is, dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. Amen. En ik heb hem lief. Nu, totdat we elkaar deze middag ontmoeten, willen we nog één ding doen.
The name of Jesus with you, the child of sorrow and of woe. If you'll join and comfort if you, take him everywhere you go. Precious name, oh, how sweet.
Als de Satan probeert u te verzoeken, of dat u maar niet naar de juiste zaak kijkt, wijs hem dan op het woord zoals Jezus deed. Amen.
Amen. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him when the church.
Billy zal hier ongeveer om 6 uur zijn om gebedskaarten uit te geven aan degenen die in de gebedsrij willen komen. Ik denk dat we dat maar beter kunnen doen. We zouden het eerst niet zo doen, maar omdat er velen zijn, doen we het maar toch beter zo. Nu, denk aan hem, houd hem altijd in uw gedachten en in uw hart, waar u ook gaat, houd Jezus in uw gedachten.
The name of Jesus with you.
Luister!
As a shield from every snare.
What happens? Wat gebeurt er?
When temptations round you get.
What must you do? Wat moet u dan doen?
Just breathe the holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, how earth and joy.
Nogmaals onze hoofden buigen, dan zal ik de voorganger, broeder Neville, vragen of hij wil komen om de samenkomst te stuiten met gebed. God zegen u, broeder Neville.